Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. Alsof hij keek naar een debat op de Titanic, zo typeerde PvdA-leider Lodewijk Asscher de algemene politieke beschouwingen op de tweede dag. Woensdag en donderdag debatteerden de Tweede Kamer en het kabinet over de staat van het land. Maar waar debatteer je over als het onzeker is hoe Nederland er zelfs volgende week bij staat? Zo ontaarde een debat dat ongetwijfeld een verkiezingsdebat zou zijn geweest als er geen corona was, zo 6 maanden voor de verkiezingen, in een debat met bespiegelingen over wat de rol van de overheid moet zijn en die van de markt. De VVD die pleitte voor eerlijke handel, sterke overheid en minder afhankelijkheid. Het CDA die droomde over een coöperatieve revolutie. En de premier die het had over de zorg die volgens hem geen markt is. Waarschijnlijk heb je niet alles gevolgd deze 2 dagen. En daarom zijn wij er voor je. In deze aflevering van Haagse Zaken nemen we met de politieke redactie de APB door. Zoals je inmiddels wel gewend van ons bent na de politieke beschouwingen. Dus we gaan alle partijen weer langs. Je hoort ook daardoor wat de opvallendste momenten waren. En wat we nu al konden zien van de nog net niet losgebarsten verkiezingsstrijd. En dat doe ik eerst met bij mij in de studio Peter de Koning. En Peter, het is echt al een hele tijd geleden dat we jou hebben gehoord in Haagse Zaken.
Ja, klopt.
Want je bent bezig geweest met een boek.
Ja, ik heb een boek geschreven over Mark Rutte. Dat komt op 1 oktober uit.
En is het een biografie? Is het een wat voor boek is het?
Nou, het is vooral een persoonlijk en politiek portret van een man die al half oktober dan precies 10 jaar premier is van Nederland. Dus ik laat zien, weet je, hoe die is geworden, tot wie die is. En ook al van jongs af aan allerlei dingen had die je nu nog steeds terugziet. En hoe zijn politieke denken zich heeft ontwikkeld.
Ja, en jij volgt hem natuurlijk al een hele tijd. Ik kan me nog herinneren helemaal het eerste seizoen van Haagse Zaken. Toen had jij hem net 1 jaar lang gevolgd. En toen kwam je vertellen over hem.
Ja, in 2015.
Precies. Ik heb een klein voorproefje gehad van dat boek. En je beschrijft hem zoals je eerder al deed voor de krant. Hè? Want je hebt hem eerder al een keer 1 jaar gevolgd. Voor wie geïnteresseerd is, het allereerste seizoen van Haagse Zaken, vertel je daar een keer over. Maar met dat in het achterhoofd even terug naar de algemene politieke beschouwingen. Want nu ben ik wel heel benieuwd hoe jij als Rutte-watcher, als ik je zo mag noemen, hoe heb je hem zien optreden de afgelopen 2 dagen?
Ja, wat je zag was dat hij daar dat hij zich helemaal niet uit de tent liet lokken door Geert Wilders. Hè. Geert Wilders wilde er heel graag alvast een verkiezingsdebat van maken. En je kon nu aan Rutte zien dat hij zo lang mogelijk, ik denk ook echt dat we dat gaan zien, hij zal zo lang mogelijk de premier blijven en zo laat mogelijk de lijsttrekker worden. Hè. Als hij beslist om lijsttrekker te worden, dat gaat hij ook zo laat mogelijk beslissen. We zullen hem ook zo lang mogelijk die premiersbonus zien opstrijken, denk ik.
Ja. Hij heeft nu steeds gezegd hè, dat het ergens in december wel zal komen.
Ja, en
zal
die voor december. Weet je, als het uiterlijk echt, nou, als het echt moet, dan zal hij het zeggen wat hij doet. Maar ook daarna denk ik dat hij zo lang mogelijk de premier zal blijven, de staatsman. Want daarmee trek je gewoon een heleboel kiezers. Dat is gebleken.
Ja, en als je zijn belang daarbij is dus ook, als je nu kijkt, we nemen op vrijdag. Op vrijdagavond wordt er weer zo'n persconferentie gegeven. Daar wil je natuurlijk ook staan als premier, niet als lijsttrekker.
Nee, precies. Nee.
Oké, jij volgt de VVD voor NRC. En laten we het even hebben over die partij, deze APB. Wat zag jij? Wat was het verhaal van de VVD?
Ja, de VVD is al een tijdje onder leiding van Klaas Dijkhoff bezig om de partij meer naar het midden te trekken. Hè? Dus zeker na de dividend, de afgang van de afschaffing van de dividendbelasting die niet doorging. Wil die partij laten zien dat ze er echt niet alleen is voor het grote bedrijfsleven en grote ondernemers, maar voor de gezinnen, de middeninkomens. Dus Dijkhoff die liet dat ook weer zien in dit debat. Zijn verhaal ging daarover.
En waar merkte je dat aan? Wat hoorde je hem zeggen? Wat is je bijgebleven? Want wat mij wel opviel was bijvoorbeeld dat hij het had over een sterkere overheid,
ja,
de VVD.
Precies. Absoluut, dat was het belangrijkste boodschap, denk ik. Hij zei nadrukkelijk niet een grote overheid, hè, want daar moet de VVD niet zoveel van hebben. Maar een sterke overheid. Maar alleen al dat hij het over de overheid had en de rol van de overheid is echt wel een belangrijke verschuiving voor de VVD.
Ja, en bij de VVD is het natuurlijk altijd zo dat we en partijleider en fractievoorzitter horen natuurlijk. Want Rutte is partijleider naast premier. Hij had het op de 2e dag over Shell. Laten we daar eerst even naar luisteren.
Maar ook die hele grote ondernemingen die weer zorgen voor heel veel werkgelegenheid bij de kleinere onderneming. Mag ik 1 voorbeeld noemen? Ik was van de week in gesprek met Shell. En ik heb een feedback gegeven. Jullie leggen altijd een nadruk op je renewables business. Maar dat is natuurlijk klein. Dat groeit wel, maar het is klein. Het is prachtig wat ze doen, maar in die nieuwe economie. Maar natuurlijk is het in overwegende mate nog steeds een klassiek olie- en gasbedrijf.
Waarom wilde je dit laten horen?
Nou, het was een interessant stukje van het debat. Omdat je Rutte wel weer zag opkomen voor die grote bedrijven. Weet je, dat hij zo nadrukkelijk inging op Shell en wat Shell aan het doen is. En ook, dat hoorden we hier dan niet, maar wat hij zei dat je zoveel dat het zoveel banen oplevert voor Nederland. Zo stond hij ook toen het over de dividendbelasting ging. En elke keer nam hij het op voor die grote bedrijven. Omdat dat voor zoveel werkgelegenheid zorgt volgens hem in Nederland. En net als toen had je nu ook weer die linkse oppositie leiders die zeiden, nou, toon het dan aan. Maar hoeveel banen krijgen we ervan? En dat kon hij opnieuw niet zeggen. Dus dat deel was wel weer ouderwets.
Ja, zo benoemde de oppositie het ook heel graag. Hè? Marijnissen noemde het een paar keer de dividendbelasting 3.0. Ja, want eerst was die afschaffing van die dividendbelasting op de agenda gezet. Vervolgens de verlaging van de winstbelasting. En dan nu nog dit, weet je wel. Dat werd natuurlijk in een rijtje gezet steeds.
Ja, precies. En het ging over 2 miljard. Een investeringsaftrek voor het bedrijfsleven. Kijk, en dan zei de VVD steeds, het is niet alleen het grote bedrijfsleven. Het is voor alle ondernemers. Dat is natuurlijk wel een verschil, maar weet je, veel mensen opvalt, kun je afvragen.
Maar even naar de houding van Rutte, want hij staat er dan en je zag heel duidelijk vanuit de publieke tribune dat die drie linkse partijen een afspraak met elkaar hadden gemaakt. Hè. Dus die stonden dan tegelijkertijd op, die maakten een treintje, dus die gingen elkaar steeds aanvullen, waardoor die argumenten, weet je, als je ze achter elkaar hoort, dan heeft dat natuurlijk een sterker effect. Hoe vond je dat Rutte daarmee omging? Een vlaag van kritiek over zich heen krijgt van de oppositie?
Nou, ik denk dat je kon zien dat hij niet van plan was om opnieuw een fout te maken. Hè. Bij de dividendbelasting heeft hij toen. Toen zei hij dat hij het tot in zijn diepste vezels voelde dat het moest gebeuren. Nou ja, zoiets. Dat achtervolgt hem natuurlijk de rest van de tijd dat hij actief is in de politiek. Zoals er wel meer dingen zijn die hem zullen achtervolgen zolang hij daar zit. Maar zoiets zei hij nu echt niet. Weet je wel, hij bleef aan de oppervlakte. Hij ging er niet heel diep op in. Hij zei steeds, en dan kon hij zich nog achter verschuilen, we gaan het plan nog uitwerken en dat komt dan begin oktober. Dus hij reageerde op dat treintje van die oppositie, van die linkse leiders, vrij rustig.
Hij nodigde ze ook uit, hè, om bijna mee te gaan denken over hoe dat eruit moest.
Ja, dat was het hele debat. Hè? Ja. Zij hebben natuurlijk steun nodig in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En de coalitie rekent heel erg op die linkse partijen. Dus hij was ontzettend aardig voor ze.
Ja. Ja. Nog even meer breed over de VVD. Want we zitten natuurlijk, ondanks dat het niet echt een verkiezingsdebat was, deze APB. Wel 6 maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen of voor het moment dat ze gepland staat. Jij noemde aan het begin van dit gesprek al eventjes dat de VVD vorig jaar al met dat discussie stuk was gekomen, Dijkhoff, waarin hij al een beetje afstand nam van het denken in grootbedrijven. Het moest meer om de MKB'er gaan, de middenklasse. Nu zie je een interessante omslag bij meer partijen in de Tweede Kamer. Hè? Een grotere rol voor de overheid of een belangrijkere rol voor de overheid, een kleinere rol voor de markt. Denk je dat, je zou kunnen zeggen, een beetje cynisch is het wel, maar eigenlijk waren ze net op tijd vorig jaar.
Je bedoelt ook met oog op de coronacrisis en dat de anderen gingen schuiven. Ja.
Dat de anderen gingen schuiven en dat deze verkiezingen eigenlijk voor een deel toch ook over dat thema zullen gaan.
Jazeker, ja, de VVD. Maar de VVD is daar wel vaker, denk ik, slim in om, weet je, aan te voelen. Ze doen daar ook onderzoek naar natuurlijk. Waar staan hun kiezers? Wat vinden ze belangrijk? En zeker naar de dividendbelasting was dit belangrijk voor de VVD, denk ik. Om te laten zien dat ze ook een hele andere kant hebben. Dus daar zijn ze inderdaad op tijd mee begonnen voor de rest. Dat is waar.
Ja.
En ook nog voor de coronacrisis, maar dat wist natuurlijk helemaal niemand. Maar nu is de overheid natuurlijk voor mensen veel belangrijker nog.
Precies. En als je het hebt over de rol van de overheid, het viel me op dat het CDA ook wel dat heel erg op had genomen in het eigen verhaal. Hè.
Dat is de partij die jij volgt.
Dat is de partij die ik volg, dus inderdaad.
Wat viel jou op, Limje?
Een aantal dingen vielen me op. Want bij het CDA was het natuurlijk zo dat de partijleider ook in vak K zat. Tenminste voor een deel van het debat. Dat is Hugo de Jonge in de zomer gekozen. En dat de fractievoorzitter die zichzelf had aangekondigd als tussenpaus. En dat ook een keer zei deze APB van ik ben de tussenpaus. Dat die een heel ander verhaal vertelde dan dat wij van zijn voorganger gewend waren. Wat Sybrand Buma. dat verhaal van Buma, dat ging heel erg over identiteitsdenken. En daar is echt iets veranderd in het CDA. Want het verhaal van Heerma ging heel erg over... Ja, hij had over de coöperatieve revolutie. Hij had over volkshuisvesting en het belang daarvan. Hij had het over de arbeidsmarkt. Dat waren gewoon heel andere thema's dan we jarenlang hoorden van het CDA. Dat viel me er heel erg aan op. Maar het is toch grappig om dan ook mee te kijken bij zo'n debat. En dan Hugo de Jonge in vak K.
Wat zag je?
Wat je bijvoorbeeld zag was dat op een gegeven moment in het debat stond Jesse Klaver een verhaal te houden. Achter het spreekgestoelte. En die werd geïnterrumpeerd door Baudet. Maar Baudet wilde eigenlijk een vraag stellen... over Hugo de Jonge en die keek op terwijl het over hem ging. En het leverde een hele grappige situatie op.
Ik vroeg me af, de met nipte meerderheid gekozen nieuwe lijsttrekker van het CDA, Hugo de Jonge, zei in zijn campagne voor dat lijsttrekkerschap dat hij er naar uitzag dat er binnenkort ongeveer nog 1 miljoen mensen via immigratie bij moeten gaan komen in Nederland in de komende jaren. En dat die in de regio gevestigd moeten worden. Dus niet alleen in de grote steden, maar ook in de regio. Ik heb dat ook nog op video paraat. Dus dat kunnen we ook nog zo nog even... Maar dat is natuurlijk de pro-immigratieagenda van de nieuwe lijsttrekker van het CDA.
Sorry voor de zekerheid. Ik ben Jesse Klaver van GroenLinks. Ja. Ik weet niet misschien dat u zich vergist. Maar...
Ja, ik dacht dat ik aan het woord was eigenlijk... Ja.
Nou, wat je zag toen dat gebeurde, was dat Hugo de Jonge, die ging zijn hoofd schudden, deed zijn arm omhoog, weet je, probeerde er grapjes over te maken tegen Rutte, die daar helemaal niet op reageerde trouwens. Dus toen boog hij zich naar achteren, Hugo de Jonge ging hij met Wouter Koolmees praten en hij werd er heel ongemakkelijk om.
Ja, want je kan niet terugpraten natuurlijk.
Er wordt daar zomaar gezegd dat jij 1 miljoen migranten per jaar binnen wil laten komen.
En je kan niet zeggen
dat dat niet waar is.
Ja, maar goed, dan hebben we hier nog even genoteerd dat hij nee zat te knikken terwijl dit allemaal werd gezegd.
Daar zal hij blij om zijn.
Wat me ook nog opviel bij Heerma, kijk, taalgebruik is natuurlijk af en toe heel belangrijk. Nou, af en toe is heel belangrijk in de Tweede Kamer. En het ging deze APB ook voor een groot deel over Marokkaanse Nederlanders. En de een noemde ze tuig en de ander noemde ze... Nee, er waren allemaal woorden voor bedacht. En bij Heerma gebeurde er iets interessants. Iets wat we van het CDA eigenlijk al een tijdje niet meer hebben gezien. Want ik probeer net al een beetje dat contrast te schetsen met de jaren onder Buma en nu. Maar ik wil laten we er eerst eventjes naar luisteren. Het ging dus over Marokkaanse Nederlandse jongeren die zich misdragen. En hier koos Heerma voor.
Dan moeten onze jongeren, want het zijn Nederlandse jongeren, die moeten aangepakt worden, die moeten bestraft worden. Maar als de heer Wilders het heeft over de verkeerde lijstjes, zijn er ook andere verkeerde lijstjes. Namelijk geen kans maken op een stage, afgewezen worden op een baan, niet de discotheek in mogen. En je moet er
heel bewust, hè?
Heel bewust. Hier zijn gesprekken over gevoerd in het CDA ook wel. Van hè, het is heel goed om streng te zijn als dat nodig is, zoals je tegen iedereen streng bent als het nodig is. Maar je moet zulke jongeren ook omarmen, want het blijven wel... Nederlandse jongeren. En ik vind het heel interessant om te horen dat Heerma dat dus over heeft genomen en spreekt over onze jongeren. Het gaat heel erg om perspectief, hè? Dus je komt vanuit een perspectief over, voor het CDA, vanuit het CDA gezien dan over de boze burger. En dat was vaak dan de gewone Nederlander, hè? Dus dat zijn allemaal woorden waarmee je eigenlijk iets zegt, namelijk ik heb het over de autochtone Nederlander. En hier doet Heerma iets anders. Hij heeft het over onze jongeren en hij noemt ook Hij bekijkt de zaak vanuit hun perspectief. Dus hij heeft het over lijstjes van stageplekken die ze niet kunnen krijgen omdat ze gediscrimineerd worden. Of discotheken, dat woord gebruikt hij nog, waar ze niet in kunnen omdat ze Marokkaan zijn. Dus die verandering van perspectief binnen het CDA vond ik viel mij deze APB extra.
En denk
op.
Jij dat Hugo de Jonge dat gaat voortzetten?
Nou, ik heb een aantal van wat ik hoor in het CDA, zijn er mensen die daarin hopen. Die denken, dit is toch de jongen uit de grote stad, kijkt wat progressiever naar dit onderwerp. Maar er zijn ook mensen in het CDA die zeggen, nou, als je kijkt naar het verhaal dat hij vertelt, is dat redelijk progressief en inclusief. Maar de mensen die hij om zich heen heeft verzameld voor de campagne, dat zijn eigenlijk dezelfde mensen die Buma om zich heen had verzameld voor zijn campagne. Dus nu wordt het een soort van test voor Hugo de Jonge. Is hij zelf ideologisch zo vasthoudend dat het niet uitmaakt wie zijn campagneteam is, omdat hij zijn eigen boodschap in zijn hoofd heeft en dat wil overdragen? Of laat hij zich toch beïnvloeden door dezelfde mensen die om Buma heen zaten?
Hier gaan we het nog heel vaak over hebben.
Ik denk het ook, inderdaad. Laten we het nog eventjes hebben over de ChristenUnie. Want Gert-Jan Segers, die stond er eigenlijk als enige lijsttrekker namens de coalitiepartijen. Waarvan we weten dat hij echt door wil gaan. doet het relatief goed in de peilingen na 3 jaar met Rutte. Dat kunnen niet alle partijen zeggen die ooit met Rutte samen hebben gewerkt in een coalitie. Wat voel jij op aan hem?
Kijk, Segers is pas met een manifest gekomen. Dat met de titel Aandacht voor wat echt telt. En dat, daarin neemt hij ook enorm veel afstand van het liberalisme. Hè. Hij valt een paar keer de VVD nogal stevig aan. En ik vond het wel bijzonder om te zien dat hij dat dus kennelijk zo kan doen. Zonder dat je, tenminste ik weet niet precies hoe dat bij kies over zal komen. Zonder dat je denkt van ja, maar jij zat toch in dat kabinet de hele tijd. Misschien komt dat wel omdat de ChristenUnie anders dan die andere partijen steeds heeft benadrukt waar ze het niet mee eens waren. Waar ze alleen maar mee akkoord gingen omdat ze in de coalitie zaten. Weet je, een eigen lijstje bijhield met alles wat ze bereikt hebben. En, waardoor ze toch wat afstandelijker, hoe zie jij dat? Wat afstandelijker ten opzichte van het kabinet lijken te staan.
Ja, ik moet dan denken aan toen het kinderpardon nog echt een issue was. Helemaal aan het begin van dit kabinet. En dat Segers inderdaad vaak heeft uitgelegd dat hij het moeilijk vond. Dus hij was geen rookgordijn, gebruikte daar niet hele ingewikkelde woorden voor. Ja, sommige idealen lukken wel om waar te maken. Wat je zegt, dat lijstje dat zij bijhouden met wat ze allemaal voor elkaar krijgen. En sommige niet. En dat is in de politiek natuurlijk best wel ongewoon. Om heel duidelijk te zeggen dat je ergens van baalt dat het niet lukt, maar dat andere dingen wel lukken. En dat heeft hij wel heel erg duidelijk vanaf het begin gedaan. Wat me ook nog wel opviel in dat manifest is, want dat is heel interessant dat je zegt, je bent onderdeel van iets. En tegelijkertijd, dan wordt het heel moeilijk om er tegenaan te schoppen. Maar hij, ook dat zegt hij gewoon. Dus hij gaat daar niet een moeilijke formule voor bedenken waarom dat toch wel handig is. Hij zegt het gewoon van, ja, het klopt, we zijn er onderdeel van geweest. Maar nu willen we het anders doen. Dat manifest is overigens een vervolg op een boek dat hij eerder dit jaar uitbracht, hè, De Verloren Zoon. En hij had heel duidelijk dat manifest nog in zijn achterhoofd zitten, ook toen hij zijn bijdrage deed tijdens de ABB.
Mevrouw de voorzitter, we zijn in de afgelopen 4 decennia iets kwijtgeraakt. Ons mensbeeld gaat mank. We lopen op 1 been. We zijn geen homo economicus. We zijn mensen die gedijen bij vriendschap, liefde, zorg voor elkaar. We zijn bestemd voor bloei. Is dit misschien een open deur? Nou, laten we er dan alsjeblieft heel snel doorheen lopen. En niet langer buiten blijven staan. Want wat nu nodig is, is beleid dat recht doet aan wie wij zijn.
Dit is wel een beetje de rode lijn uit dat manifest ook. Hè? Dus meer omkijken naar elkaar.
Wat Dijkhoff trouwens ook zei, hè? In zijn bijdrage, omzien naar elkaar. Dat was echt een
CDA dus ook de afgelopen tijd veel zei. Want in de Abel Hertzberg-lezing van Hugo de Jonge van vorige week ging het ook om solidariteit voor elkaar.
Ja.
Dus hebben we nog een rode lijn voor de verkiezingen van komend jaar. Even over Klaas Dijkhoff nog iets grappigs. Hij was het manifest van Segers aan het lezen tijdens de APB.
Dat
zag ik, want dan kunnen natuurlijk over hun schouders heen kijken naar wat ze allemaal aan het doen zijn. Dus hij is een behoorlijk leidend voorwerp van dat in dat manifest. Heeft hij zelf ook mee kunnen krijgen. Overigens nog 1 ding over die bijdrage van Segers. Want hij ging op een gegeven moment is hij gaan citeren uit een gedicht. Hè? En dan loop je altijd het risico dat iemand dat gedicht nog net iets beter kent dan jijzelf.
En die was er.
Die was er.
Voorzitter, de heer Segers citeerde in zijn mooie bijdrage tussen droom en daad staan wet in de weg en praktische bezwaren. Het huwelijk van Elschot. Dus ik denk dat hij daarmee verwijst naar de coalitie. Ja, dat gaat natuurlijk over een man die ervan droomt om zijn vrouw dood te slaan, omdat hij dat huwelijk zo zat is.
Dat had ik niet helemaal
gezien. Hoe zij naar hem opkeek als een stervend paard.
Hier had ik
maar doodgaan deed ze niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente. Dat is het gedicht wat u net citeerde.
Wist u dat, meneer Segers?
Dit is een opmaat naar echt een gruwelijke vraag. Deze zin viel mij te binnen en ik had deze interruptie, die heb ik niet zien aankomen. Ik had het beter moeten voorbereiden.
Geen verwijt aan uw medewerkers, maar de
ik
vraag
heb het zelf geschreven. Ja.
Wat zei die?
Ik heb het zelf geschreven. Ja, dit deed Asscher natuurlijk al heel slim. Uit zijn hoofd ook, hè? Het is echt ongelooflijk. Dankjewel, Peter de Koning.
Ik zat te denken dat dit was Buma niet overkomen, hè, wat Segers nu overkwam. Buma is een groot fan van Elschot, van Lijm en het Been vooral.
Inmiddels aangeschoven Mark Lieves Adriaanse, die D66 volgt en de PvdA. En dus blijkbaar veel weet over de gedichtenkennis van Buma.
Dat heeft hij een aantal jaar geleden gezegd in de Volkskrant.
Okay.
Omdat het Lijm en het Been gaat over een fictief tijdschrift, of wel een bestaand tijdschrift, maar dat is eigenlijk een grote scam. Het Wereldtijdschrift. Dus Buma die kent Elschot veel beter. Dat gezegd hebbende.
Gaan we het hebben over Asscher.
Gaan we het hebben over Asscher.
Leer elke dag
wat wil je weten over Usher?
Ja, hoe heeft hij het gedaan, deze APB?
Wat mij wel opviel aan Usher was dat hij een redelijk onverstoorbare APB had. Als je hem vergeleek met een aantal andere fractievoorzitters die zich meer soms lieten meeslepen in het debat, denk ik dat Usher heel duidelijk van tevoren een aantal onderwerpen had gekozen waarop hij actief wilde zijn en een aantal waarop hij dat niet wilde zijn. Dus hij was heel actief op de BIC. Niemand die ervoor woensdagochtend van gehoord had, behalve de financieel woordvoerder van de oppositiepartijen die dat vrijdag ontdekte.
Zijn investeringskorting voor bedrijven, ja. 2 miljard.
Economische onzekerheid was hij heel actief op, corona. Hij was denk ik van de fractievoorzitter degene die het vaakst opmerkte dat het een beetje hallucinant was dat er gesproken werd over vergezichten en groei volgend jaar, maar dat de oplopende besmettingscijfers zomaar al die groei weer te niet kunnen doen.
Ja, zo begon ik deze Haagzaak ook, hè? Alsof hij keek naar een debat op de Titanic, zei hij.
Precies, dat zei hij. En dat deed hij vorig jaar ook wel een beetje, dat hij niet helemaal meeging met de rest van de fractievoorzitters. Vorig jaar in de tweede termijn, toen concludeerde iedereen van, oh, wat is het toch prettig dat we het allemaal met elkaar eens zijn en kumbaya. En Usher deed er toen wat minder. Die zei, ja, het is leuk dat we het met elkaar eens zijn, maar we moeten het nog maar laten zien en et cetera. Mm-hmm. Dat hij vond ik gisteren ook een beetje dat hij de andere partij scherp probeert te houden en niet helemaal meegaat in de eensgezindheid.
Weet je waar me dat opviel? Helemaal aan het begin van dag 1 begon Wilders natuurlijk als eerste spreker, omdat hij de grootste oppositiepartij leidt. En toen zei hij een aantal dingen over Marokkanen en je weet hoe dat gaat. Ja. Iedereen grote rijen bij de interruptiemicrofoon te vertellen dat het allemaal schandalig is wat hij zegt. Maar Usher bleef op dat moment gewoon zitten. En was dat een bewuste keuze, denk je?
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat hij de zwakte van Wilders elders ziet. Er is toch een deel van de kiezers van Wilders doet dat ook uit economische overwegingen. Die zijn cultureel conservatief en economisch zijn ze voor meer sociale bescherming. Maar Wilders is dat zelf niet helemaal. Althans niet helemaal in zijn stemgedrag ook. En Usher ziet denk ik dat hij meer te winnen heeft door Wilders daarop aan te vallen, op zijn economische inconsequentie, dan op het culturele verhaal waarvan hij weet wat Wilders vindt, waarvan kiezers weten wat Wilders vindt en waarvan hij dus ook weinig ruimte ziet om zich daar echt tegen te keren, want mensen verwachten ook wel dat hij er tegen is.
Dus de eerste keer dat Usher Wilders interrumpeerde, ging het inderdaad ook over een economisch onderwerp.
Als er voorstellen komen om de fietscouriers beter te beschermen, dan stemt Wilders tegen, samen met de VVD van Rutte. Als er voorstellen komen om ZZP'ers beter te beschermen, Wilders tegen, samen met de VVD van Rutte.
Wat zijn nog fietscouriers?
Fietscouriers, meer bescherming voor die mensen die maaltijden rondbrengen. U was er tegen.
Dus ineens als ze bestond.
Toen wij een voorstel. Dat is merkwaardig als je wel verstemt.
Het was interessant omdat Usher hier natuurlijk ziet dat Wilders sociaal-economisch regelmatig anders stemt dan hij zich voordoet. Ik denk dat Usher hier overigens nog wel meer had uit kunnen halen door Wilders hier, die merkt op fietscouriers, wat zijn dat? Dat zou misschien ook kunnen voortkomen uit het feit dat hij beveiligd woont. Dat hij niet zo makkelijk even iemand van een zekere thuisbezorger langs laat komen.
Ja, je woont dan wel beveiligd, maar ook daar lees je de krant, toch? Ik bedoel, die fietscouriers is veel
dus
over.
Ik denk dat hij dit had kunnen uitbuiten door Wilders op aanspreken. Oh, dus u weet niet wie de gewone man is. De gewone man die u zegt te willen beschermen en waarvoor u wilt opkomen, die kent u eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat hij daar nog wel iets meer uit had kunnen halen. Maar goed, Wilders, die zag natuurlijk ook dat op sociale zekerheid, dat de kracht is van de PvdA, maar ook de zwakte. Want Usher was als minister van Sociale Zekerheid of Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rutte 2 natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor bezuinigingen, voor flexibiliseringen, voor het onzekerder maken van mensen die hij nu juist weer meer zekerheid wil geven. Nou, dus daar, je zag dat Wilders even aarzelde, maar toen herpakte hij zich wel en viel hij Usher daar weer op aan.
En want dit is natuurlijk heel interessant wat je zegt. Usher heeft natuurlijk wel als minister van Sociale Zaken, je beschrijft net, een grote rol gespeeld in hoe Nederland is gevormd voor een deel. Ik wil niet veel eer geven, maar als minister zeker, heb je daar wel een rol in. En is nu bezig met, hij is weer lijsttrekker de komende verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen. Blijft dat aan hem plakken?
Ja, dat denk ik wel, omdat je kunt gewoon van een aantal grote dingen uit Rutte 2 zeggen. Daar was de PvdA voor verantwoordelijk. Hè. Als het gaat om sociale werkplaatsen, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Waar de PvdA wel iets aan gedaan heeft, maar waarvan iedereen al heel graag constateert dat het niet het gewenste effect had. erf bezuinigd. En die bezuinigingen raakten vooral de onderkant van de samenleving. Dat blijft aan Rutte of aan Asscher plakken. En ik denk dat het minder een rol zal spelen volgend jaar dan het in 2017 werd. Toen natuurlijk ook gewoon afrekening was van de PvdA. Dat zal volgend jaar minder zijn. Asscher kan nu zeggen, ik heb 4 jaar niet geregeerd. Het is alleen maar erger geworden. Wij willen weer gaan regeren en het anders gaan doen. En ik moet zeggen dat hij die samenwerking al wel een beetje zocht hoor. Donderdag, de kant van het kabinet, of de dag waarop Mark Rutte aan het woord kwam, zocht hij veel meer de samenwerking met Rutte dan voorheen. Ik vond hem tegenover Rutte, natuurlijk, hij was fel op bijvoorbeeld op die BIC-regeling, een aantal andere onderwerpen, corona. Maar ik vond dat hij ook wel meer dan in de zomer en dan voor de zomer de samenwerking zocht met Rutte. Bijvoorbeeld over werkgaranties. Nou, dus Rutte heeft een oppositiepartij nodig. De PvdA ziet de ruimte. Ik vond de dynamiek tussen Rutte en Asscher ook wel iets vriendelijker dan die bijvoorbeeld vorig jaar was. Toen Asscher, naar mijn idee, niet meelachte met de grappen van Rutte. En nu zag je soms dat ze wel het contact zochten. En dat er gewoon wat. En dat ze zitten vlak bij elkaar in de kamer. Dus Rutte zegt dan wat en dan wordt er gelachen. Daar deed hij dit jaar iets meer mee. Dus ik had het idee dat hij iets meer weer samenwerking zocht. En die misschien ook wel gaat vinden.
Van de oppositiepartij die je volgt naar de coalitiepartij die je volgt. Want dat is D66. Doe ik niet meer. Heb ik inmiddels uit handen gegeven aan jou.
Waarvoor dank.
Dit is de eerste APB waarin jij dus extra ook letten op de sociaal-liberalen. Zo noemen ze zichzelf.
Nou, wat me opviel aan Jette was dat hij minder dan de 3 andere fractievoorzitters van de coalitie een heel groot ideologisch verhaal neerzet. Hey, je kon heel duidelijk zien, Segers keert zich tegen, of had een wat conservatiever verhaal tegen het liberalisme. Dijkhoff zocht meer vernieuwing in het liberalisme. Herman zat op de coöperatieve revolutie en de Dutch Miracle, waar we in 2040 allemaal van gaan genieten, met de Polder Wonder.
Veel Engelse termen voor een Nederlandse toekomst, maar ga door. Ja,
blijkbaar weet hij meer dan wij. Maar Jette had dat, vond ik, iets minder. Hij had een betoog dat heel erg opgebouwd was langs een aantal grote onderwerpen die we ook van D66 kennen. Jongeren, onderwijs, internationale samenwerking en natuurlijk corona. Maar ik vond hem minder een grote visie neerzetten op waar Nederland nu naartoe moet dan andere fractievoorzitters. En dat komt natuurlijk ook omdat hij niet degene is die die visie hoeft te gaan formuleren. Hij is wel fractieleider, maar hij is geen partijleider meer. Dat is Sigrid Kaag. Dus
is hij ook nooit geweest, hè?
Nee, precies. Maar er is natuurlijk wel een tijd lang het idee geweest van hij wordt misschien lijsttrekker. Ja. En dan wordt hij wel partijleider. Moet hij wel over dit soort dingen meer gaan nadenken. Nou, dat is nu niet meer zo. Hè. Hij wordt geen lijsttrekker. Dus hij stond er, vond ik, ook iets relaxer. Hij had, denk ik, ook iets meer ruimte om afstand te nemen van de coalitie op een aantal punten. Bijvoorbeeld corona, waar hij, vond ik, feller dan andere coalitiepartijen was.
Klopt, ja.
En ja, als we het hebben over klassieke D66 dingen. Hij zocht natuurlijk ook de polarisatie tegen de PVV.
Ik ben trots op Nederland. Wij hebben volgens internationale lijstjes een van de beste zorgstelsels ter wereld. Een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Ondanks de crisis zijn mensen en kinderen nergens zo gelukkig als in Nederland. En toch spreekt de heer Wilders hiervan een intens corrupt land. En eerder gebruikt hij woorden bananenrepubliek en een nepparlement. En dan is mijn vraag aan de heer Wilders, als het hier allemaal zo verschrikkelijk is, in welk land zou u dan liever wonen?
Waarop Geert Wilders zei, Nederland.
Eigenlijk gaf hij hem de ruimte
hij
om te vertellen.
Hij gaf hem de ruimte om 5 minuten lang te vertellen waarom Nederland op dit moment een verschrikkelijk corrupt linksliberale dictatuur is. En waarom Geert Wilders dat onder zijn leiding totaal zou veranderen. Ik vond het niet zo sterk. Omdat hij, je zag, dit was bedacht door D66. En zij dachten waarschijnlijk, hij gaat iets zeggen voor Hongarije, over Viktor Orbán. Nou, dat deed Wilders niet, dus kopte Jette hem zelf in door te refereren naar een bezoek van Wilders aan Orbán afgelopen zomer. En te vertellen, Hongarije, illiberaal, aanval op de rechtsstaat, dat is wat u werkelijk wilt.
Waarop Wilders zei, ik sta liever met Orbán op de foto dan met jou, meneer Jette.
Ja, dat is de traditionele spontane oorworsteling die Geert Wilders natuurlijk met aan vrij veel mensen heeft gegeven. Ik moest eigenlijk een beetje denken aan toen met Jolande Sap, de stekker, die zonder deze interruptie zo groot willen maken. Maar toen zei Wilders ook zoiets van, ja, ik constateer dat de stekker de mevrouw Sap nooit heeft ingezeten. Wilders is heel sterk in zo'n ad remmen reactie.
En Jette heeft dat niet.
Jette heeft dat minder. Natuurlijk, er is niks mis mee dat je die spontaniteit misschien een beetje mist. Maar ik vond het in deze interruptie niet zo heel sterk. D66 profileert zich heel graag als de anti-PVV. Is daar onder Pechtold ook heel succesvol in geweest. Ik vond dat hier minder goed lukken dan ze gehoopt hadden.
Goed, Jette stond er natuurlijk als een soort van tussenpaus. Ik kan even geen ander woord ervoor bedenken. Hij wordt niet de partijleider die straks de verkiezingen gaat leiden voor D66. Of in ieder geval de campagne, moet ik zeggen. Voor wat betreft de ideeën van D66, daar gaan we deze week wel meer over horen.
Inderdaad, want D66 presenteert zondag hun conceptverkiezingsprogramma in Rotterdam. En de leden gaan daar nog heel veel van vinden. D66-leden amenderen zo'n programma altijd op allerlei manieren.
Eerste partij, hè?
Die maar dus het is inderdaad de eerste partij die met een, ik zou niet zeggen post-corona, maar een intercorona verkiezingsprogramma komt. En ik ben wel benieuwd om te zien in hoeverre de onzekerheid dat we geen flauw idee hebben hoe de wereld erover 6 maanden als verkiezingen zijn uitziet, doorgecijpeld is in dit verkiezingsprogramma.
Dankjewel, Mark Liefse Adriaans. En inmiddels aangeschoven in de studio ook is onze coronaman Pim van den Doel.
Goedemorgen.
Naast corona volgen doe jij meer, namelijk de SP en de SGP volgen. Zullen we maar eens beginnen met de SP?
Ja, ik zou eigenlijk even willen het hebben vandaag over waar ze het wel over had en waar ze het niet over had.
Okay.
Dat is, daar zijn me een aantal dingen aan opgevallen. Haar eigen verhaal was, zoals we konden verwachten, een heel klassiek economisch verhaal. Maar ook met name de nadruk dit keer weer op de zorg. Eigenlijk het belangrijkste thema van de SP. Ze was een van de eerste sprekers die na 5 uur begon over de ontwikkeling rond het coronavirus. Dat het weer eigenlijk de verkeerde kant op gaat met de vele besmettingen.
Want wat dat betreft best een gek debat. Het nieuws druppelde steeds van buiten naar binnen terwijl het debat gaande was.
Ja, klopt. En het was dus opmerkelijk dat het eigenlijk de eerste uren bijna niet ging over de coronacrisis. En op een gegeven moment kwamen er weer nieuw record. Aantal besmettingen, daar begon Marijnissen over. En ze koppelde natuurlijk de coronacrisis ook aan het belangrijke punt van de SP, dat er natuurlijk meer geld moet naar de zorg, dat de zorgsalarissen omhoog moeten. Een plan waar de coalitie op dit moment niet in wil meegaan.
Nee.
En verder had ze ook probeerde ze ook de nadruk te leggen op het economische beleid. Maar daar had ze het wel ook wat moeilijk mee, moest ze soms zelf toegeven. Omdat eigenlijk het kabinetsbeleid in reactie op de coronacrisis economisch, de enorme steunpakketten, de geld voor bedrijven, voor werknemers, dat is eigenlijk iets wat de SP wel ook kan steunen. Dus daarvan moest ze ook constateren, dat is een goede aanpak die op steun van de SP kan rekenen. Dus economisch afzetten tegen het kabinet was deze APB voor Marijnissen nog wel best lastig.
Sterker, de hele Kamer is een beetje de richting van de SP op aan het bewegen. Nou ja,
precies.
De SP is dan het extreme geval, maar ze komen wel die kant een beetje op.
Ja, hoewel wel, net als Lodewijk Asscher en Jesse Klaver begonnen natuurlijk wel over die nieuwe korting voor bedrijven. Die 2 miljard, dividendbelasting 3.0 noemden ze dat. Maar goed, verder was ze eigenlijk net als bij de APB vorig jaar, constateerde Marijnis, ze noemde de coalitiepartijen weer expliciet, ChristenUnie, VVD, CDA. Het is mooi dat wij deze partijen afstand horen nemen van het beleid wat ze zelf hebben bedacht. Hè? Dus dat is natuurlijk weer het bekende verhaal, haar kritiek op het neoliberalisme. En dat veel partijen in de Kamer eigenlijk de kant van de SP opbewegen.
Ik had net met Mark over Asscher, die ervoor koos om niet Wilders te interrumperen toen hij het had over Marokkanen en zo. Wat een groot deel van de rest van de Kamer wel deed. Maar Marijnissen deed dat ook niet, hè?
Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar waar Marijnissen het tijdens het debat ook vooral niet over had. Ze koos er inderdaad voor om Geert Wilders niet te interrumperen. Misschien als een van de weinige collega's van de oppositie ook. Dat heeft er bij haar toch mee te maken dat hoewel de SP en de PVV voor een deel in dezelfde vijver van kiezers vissen, het voor de SP toch ook een moeilijk onderwerp is. Hè? De problemen met migranten, als die er zijn, om die te benoemen. En de racisme-discriminatiediscussie, dat is toch een onderwerp waar Marijnissen zich, waar ze gewoon wat moeite mee heeft.
En waar ze pleit bijvoorbeeld de partij ook een beetje. Ja, ze geeft daar laatst het over.
Ja, precies. Ze besteden bijvoorbeeld in haar eigen verhaal wel aandacht aan het onderwerp van discriminatie. Maar eigenlijk enkel en alleen als het gaat om de Belastingdienst. Natuurlijk een thema waar de SP zelf ook heel veel aan gedaan heeft. Maar zij spreekt dan consequent bijvoorbeeld van discriminatie. En het woord racisme valt bij haar dan helemaal niet. Dus ze probeert dat ook heel erg, eigenlijk lijkt het er wel op, toch beperkt te houden tot, tot deze zaak waar dat zo overduidelijk wel aan de hand was.
Eigenlijk balanceert zij een beetje tussen die twee kanten in haar partij.
Ja. Ja,
maar dan komt Thierry Baudet haar kant op lopen.
Het was heel interessant wat dat betreft, dat op een gegeven moment de eerste, ze kreeg weer niet zoveel interrupties, Marijnissen. Gebeurt haar vaker. De SP wordt toch meestal niet heel relevant voor de steun bijvoorbeeld, ook met de begroting in de Eerste Kamer. Maar op een gegeven moment kreeg ze wel een interruptie en die kwam van Thierry Baudet.
Laat ik van Marijnissen. Eén ding eerst zeggen. Ik ga uw vraag beantwoorden over Zwarte Piet. Maar het moet mij echt van het hart. Want de eerste 2 uur van dit debat ging ook al over Akwasi, over Marokkanen. Nu gaat het over Zwarte Piet. Terwijl we zitten midden in de grootste crisis sinds de oorlog. Er staat gigantisch veel op het spel. De besmettingen lopen op. We hebben hier van alles te bespreken. En waar gaat het over? Akwasi, Marokkanen en nu Zwarte Piet. Maar, ik ga antwoord geven op de vraag, maar ik wil hier wel mee beginnen. Want ik vind het ergens heel erg triest dat bij de algemene beschouwingen dit soort dingen besproken. Nu het antwoord op uw vraag over Zwarte Piet. Ja, dat klopt. Wij hebben steeds gezegd dat is aan de samenleving. Je ziet dat Zwarte Piet aan het veranderen is. Tenminste, ja, u ziet dat misschien niet, maar ik zie dat om mij heen wel. En volgens mij is dat een goed iets.
Nou, we hoorden uiteindelijk Marijnissen antwoord geven op die vraag. Maar dat Thierry Baudet haar confronteerde met Zwarte Piet was voor Marijnissen denk ik wel ergens wel ongemakkelijk. Want ze gaat deze kwesties dus liever uit de weg. Mm-hmm. En ik vond het zo interessant dat ze begon te zeggen van ja, hè, bij deze algemene beschouwingen, we hebben toch veel belangrijker dingen te bespreken. Aan de ene kant kan je zeggen, natuurlijk, het gaat over bij de APB nu over hele grote zaken als corona, de economie die op zijn gat ligt. Maar zij zetten het onderwerp Zwarte Piet hiermee weg als dat is niet relevant. Daar zit niet een belangrijk probleem achter. Zo klinkt het bijna. Terwijl in haar partij inderdaad is hier heel veel onvrede over als zij dit soort teksten spreekt. Omdat met name de linkervleugel van de SP vindt juist dat de partij en ook zij in dit soort debatten het probleem van racisme veel sterker zou moeten benoemen. Dat de SP zich veel meer moet uitspreken, ook tegen de karikatuur van Zwarte Piet. Dat de SP de Black Lives Matters beweging bijvoorbeeld zou moeten omarmen.
En meer agenderen ook. Hè?
Precies, meer zou moeten agenderen. Dus ja, ik vond het wel opmerkelijk dat zij dit zo zei. En ik denk dat een deel van de partij daar ook niet blij mee was.
Nog even één ding over dat economische hè, van de SP. Want in de tweede termijn van de APB. Daar kijken natuurlijk al die fractievoorzitters terug hè, op 2 dagen debatteren. En Marijnissen die noemde toen een interessant debat. En die wilde er toch nog eventjes bij stilstaan dat Rutte had gezegd. Wat de SP volgens haar al meer dan 20 jaar in het verkiezingsprogramma heeft staan. De zorg is geen markt. En terwijl ze dat aan het vertellen was, zei Rutte dus vanuit van kan nou ja, opheffen dan maar, weet je wel, partij opheffen. En dan zei hij, nee, dat is niet helemaal wat ik bedoel. Maar dat is, ja, ik vond het zo symbolisch voor hoe de Kamer zich nu richting de SP aan het bewegen is. Maar de SP daar de laatste jaren eigenlijk verkiezing naar verkiezing niet van heeft geprofiteerd.
Nee, en ik moet ook denken aan een moment, dat was volgens mij vorig jaar, dat Rutte ook zei van ja, ik ben eigenlijk een soort socialist.
Mm-hmm.
En dat Ilia Marijnissen kan, als Rutte dat soort dingen zegt, dat als ze grapjes maken, kan ze eigenlijk niet zo heel goed mee omgaan. Dus ik kan er niet zo heel goed op reageren. Nee. Dan weet ze niet zo goed wat ze moet zeggen.
Laten we gaan naar de SP met een G, de SGP.
Ja, Kees van der Staaij spreekt elke APB heel laat op de avond. En al jarenlang kiest hij er daarom voor om iets bijzonders te doen in zijn speech of bijdrage om de aandacht te trekken. Nou, zoals wel vaker had hij weer een object meegenomen.
In een doos?
In een doos, ja. Hij opende de doos pas op ongeveer 2/3 van zijn betoog. Maar wat kwam daaruit tevoorschijn? Een ijsvogel, een houten exemplaar. En waar staat die ijsvogel voor? Er staat ook een afbeelding van een ijsvogel op de sokkel van het beeld van Willem van Oranje op het plein naast de Tweede Kamer. Van der Staaij gaat al vaker terug naar de geschiedenis en haalt er dan iets bijzonders bij. En op dat standbeeld staat ook een Latijnse spreuk. Dan hoop ik dat ik het goed uitspreek en dat mijn oud-docent Latijn niet meeluistert.
Oké, nu gaan we extra goed luisteren.
Saevis tranquillus undis.
Oké. Okay.
Wat betekent dat? Rustig te midden van de woelige baren. Een bekende wijspreuk van Willem van Oranje. Waarom begon Van der Staaij daarover? Nou, hij vond dat wel een mooi gezegde, zeg maar, wat past bij hoe het kabinet deze hele coronacrisis zou moeten aanpakken. Dus rustig blijven, niet in paniek raken, goed nadenken voordat je verstrekkende maatregelen ook neemt. Eigenlijk een soort pleidooi voor ja, behoedzaamheid en nauwkeurigheid, zei hij. Maar wat bedoelde hij daar nou eigenlijk mee? Hij bedoelde eigenlijk te zeggen van, hij waarschuwde heel erg voor een overheid die te veel macht naar zich toetrekt in deze coronacrisis. Een overheid die te diep ingrijpt in de samenleving en de maatschappij. En kerken bijvoorbeeld beperkingen oplegt. Want de SGP is van oudsher een partij die zich, die zich gewoon keert altijd tegen te veel overheidsbemoeienis. Hij waarschuwde voor staatsabsolutisme, noemde hij nog dat woord. En heel concreet hebben we dat bij deze coronacrisis bijvoorbeeld gezien. Ik noemde net al de kerken, dat er dus beperkingen werden opgelegd ook aan de kerkdiensten. Dat daar minder mensen mochten komen. Dus hij vreesde dat grondrechten te makkelijk, te snel beperkt zouden worden. En hij vroeg dus ook nog garanties van Rutte tijdens het debat van in de komende tijd ook dat daar niet weer te veel te strenge beperkingen zouden komen.
Maar die kon hij niet geven, hè, Rutte?
Die kon hij niet meteen geven, nee. En ook in dit opzicht nog interessant om te noemen is dat Van der Staaij weer waarschuwde voor vaccinatiedwang. Toch een bekend punt van de SGP. Zijn achterban staat erom bekend, hè, in de Bijbel. Dat ze zich niet snel laten vaccineren.
Ja.
En hij noemde dat weer, hoewel er helemaal geen plannen op tafel liggen op dit moment om straks de vaccinatie tegen het coronavirus verplicht te maken. Maar goed, hij waarschuwde daar wel weer voor.
Was nog een interruptie van Van der Staaij die opviel, hè?
Ja, dat klopt. Dat was een interruptie bij Klaas Dijkhoff van de VVD. Want de SGP was eigenlijk de enige partij die in debat nog een punt maakte van de te snel stijgende overheidsuitgaven.
Ja, voorzitter. Ik ben het er mee eens dat je op dit moment die buffers juist moet inzetten. Wij steunen ook die steunpakketten. Tegelijkertijd zie je ook wel in de kritische commentaren, onder andere van de Raad van State, dat gezegd wordt, ja, maar let wel op, wanneer ga je nou weer terug naar het oude financiële normaal?
Ja, mijn collega Marieke Stellinga zei van de week, zij ziet het als de grootste aardverschuiving in de Nederlandse politiek op dit moment. Mm-hmm. Dat door de coronacrisis eigenlijk alle partijen in de Kamer, inclusief VVD en CDA, die nu ook in het kabinet zitten, ervoor hebben gekozen om nu de economische crisis is, juist veel meer uit te geven, om te investeren. Het begrotingstekort en de staatsschuld lopen daardoor heel fors op. En de SGP had natuurlijk in de VVD altijd een bondgenoot om een beetje zuinig te zijn. Hè? SGP, de Calvinisten,
ja.
Zuinigjes. Dus ja, Van der Staaij vroeg aan Dijkhoff, van kunnen we nou in de toekomst nog op de VVD rekenen om die overheidsfinanciën toch weer gezond te maken? Nou ja, en ook Rutte beloofde donderdag van, op welke termijn dat lukt, weet ik niet. Maar uiteindelijk gaan we daar wel weer over pletten.
Nog heel even over die ijsvogel, hè? Want die heeft hij geschonken aan de bodus, hè? Voor de bodenkamer. Omdat hij vond dat zij dus in die woelige tijden eigenlijk een soort van rust uitstraalde en ervoor zorgde dat alles ging zoals
precies,
het altijd.
De ijsvogel was ook een cadeautje inderdaad voor alle medewerkers van de Kamer die er ook voor gezorgd hadden dat het parlement tijdens de coronacrisis goed kon doorfunctioneren.
Dankjewel, Pim van den Dol. En op afstand, maar toch bij ons, chef van de politieke redactie, Guus Valk. Guus, jij hebt een beetje op de PVV gelet, deze APB. Wilders was veel aan het woord. En hij was ook de eerste spreker op dag 1, omdat hij de leider is van de grootste oppositiepartij. En voor even leek het, dacht ik toen ik hem aanhoorde, alsof corona helemaal niet bestond.
Nee, het verhaal van Wilders ging over Wilders zelf. En dat doet hij elk jaar. Elk jaar heeft hij een verhaal dat grotendeels over Wilders zelf of over zijn wereldbeeld gaat. En daarin week hij niet af van zijn eerdere strijdplan. Er was wel heel veel anders en we zullen het nog wel over hebben. Maar puur het feit alleen dat hij toch vooral over Wilders ging praten, dat is typisch Wilders.
Ja, ik had de handelingen er even bijgepakt van de APB van 2019 en 2018. Want hij begon natuurlijk ook in die jaren, hè. En eigenlijk zat daar steeds eenzelfde patroon in. Namelijk hij begon over de zaak die tegen hem aangespannen was. Dan iets provocerends over Marokkanen of moslims. En dan was het echt urenlang interrupties beantwoorden van allerlei Kamerleden die naar de interruptiemicrofoon waren gelopen. En dat was dit jaar niet anders.
Het was niet heel anders. Hij heeft erg lang stilgestaan bij de rechtszaak. Die natuurlijk ook vers in het geheugen ligt. Hij is net in hoger beroep opnieuw veroordeeld. Zonder strafoplegging overigens. Wat ik wel iets anders vond was dat hij de focus iets meer legde op, zoals hij noemde, de corrupte rechtsstaat.
Mm-hmm.
Daar ging het grootste deel van zijn betoog over. Ook in zijn interrupties, met name in de tweede dag met Rutte, maakte hij daar ook het grootste punt van. En daarin kreeg hij ook weer op zijn beurt ook weer de meeste interrupties. Want hij kreeg ook de vraag voorgelegd van, ja, luister, als u zo hard de rechtsstaat afwijst. Wat moet uw achterban daarvan denken? Dat was een opmerking van Jesse Klaver van GroenLinks. Wie moeten zij nog vertrouwen? Het was een vrij absoluut afwijzen van alles wat maar rechterlijke macht, politie, justitie is. En daarin vond ik hem ook wel heel ver gaan deze keer. En je zag, dat vond ik in de tweede dag interessant. Rutte stond daar vrij soeverein te praten. Hij had duidelijk zich voorgenomen, ik laat me door niets niemand afschrikken. Toen kwam de interruptie van Wilders over de rechtsstaat. En hij zei, ik ben veroordeeld in een politiek proces. U staat voor een corrupte rechtsstaat. Wat is uw reactie? Dat is ongeveer het verhaal.
U bent de minister-president van de misleiding in een corrupt land. En daar komen we misschien nog later over te spreken, voorzitter. Maar kijk, de opening.
Maar dan wat meer uitgesponnen. En Rutte had dat voorbereid. Hij pakte ook een briefje erbij. Las dat min of meer voor. Maar er zat heel veel, tenminste dat meende ik te zien op afstand, toch heel veel emotie in het optreden van Rutte. Het leek alsof hij zich dat echt persoonlijk aantrok, die kritiek. En hij pareerde dat door te zeggen van, ja, luister, de magistratuur, de politieagenten, advocaten, rechters, noem ze allemaal maar op, doen dit vaak met gevaar voor eigen leven. En doe dit ook voor u en doe dit ook voor mij. Dat was de kern van zijn betoog. En hij maakte daar een vrij felle verdediging van de rechtsstaat van.
Ja, klopt. Ja. Ik zag hem ook een paar keer op tafel slaan voor zich toen hij dat deelde inderdaad.
Het leek hem te raken. Ja.
Ja, klopt, ja. Nog één ding hierover. Hè? Want weet je, op dag één, hè, toen Wilders zich zo keerde tegen die rechtsstaat, was er één fractievoorzitter die het verband direct legde met de beveiliging van Wilders. Namelijk Segers. Die zei tegen hem, die zei zo in zoveel woorden iets van, diezelfde rechtsstaat die je nu aanvalt, die zorgt ervoor dat jij beveiligd wordt. En dat ik zag Segers toen teruglopen na die interruptie naar zijn bankje. En het had zoveel woede opgewekt bij die PVV-kamerleden. Echt, Fleur Agema stond echt op haar voorhoofd. Die was haar voorhoofd aan het slaan. Die riep echt dingen als, dit is echt smerig, smerig. En ik zag echt een ongewone felheid vanuit die hoek richting Segers.
Ja, dat viel mij ook op inderdaad. En Segers leek er ook wat van te schrikken. Ja. Was mijn indruk in ieder geval. Al de hele tijd eigenlijk tijdens het betoog van Wilders zaten er in de PVV-bankjes een stuk of vier PVV-kamerleden enorm mee te leven. Leon de Jong, Sietse Fritsma, Fleur Agema met name. En ze waren al de hele tijd vrij fired up, zeg maar.
Ja,
ze waren ook
klopt.
Erg aan het reageren op wat er in de zaal gebeurde. En dat zo'n plenaire zaal lijkt heel groot als je televisie kijkt, maar is eigenlijk heel klein. Iedereen, al praat je met lichte stemverheffing, hoort iedereen dat. Dus dat had een behoorlijk effect, vond ik, op de sfeer in de zaal. Ik weet niet of jij dat ook vond, maar dat viel mij echt op.
Iets wat Wilders zich heel duidelijk had voorgenomen was om 10 jaar Rutte, want die is natuurlijk half oktober 10 jaar premier, om daarop te reflecteren. Hè?
Ja, dat gaat hij ook het punt van zijn campagne maken. Dus het wordt de PVV-campagne willen ze spinnen als een campagne, of eigenlijk een referendum over 10 jaar Rutte. Waarbij het centrale argument is dat Rutte het land naar de vernieling heeft geholpen in die 10 jaar. Wat wel vrij ironisch is, want 2 van die 10 jaar zat Geert Wilders in een gedoogconstructie met dezezelfde Mark Rutte. Dus hij heeft er ook wel misschien iets aan kunnen doen. Maar goed, het is een referendum over 10 jaar Rutte en wat er allemaal verkeerd is gegaan. Daarbij hopend, want dat is eigenlijk het grotere doel, dat zij de grote uitdager gaan worden van Rutte en eigenlijk alle Rutte-woede die er in Nederland is gaan kanaliseren. Want Rutte is populair. Duidelijk zie je dat ook afgelopen week in allerlei opiniepeilingen weer over populairste kabinetsleden, populairste politiek leiders. Rutte springt daar wel echt bovenuit. Misschien gevolgd door Wopke Hoekstra van het CDA, minister van Financiën. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die een hekel hebben aan Rutte. En het wordt voor de oppositie natuurlijk zaak om, ondanks het feit dat Rutte populair is, en nu even vanuitgaan dat hij lijsttrekker van de VVD wordt, ondanks dat hij populair is, toch het tegengeluid te kanaliseren. En Wilders, is de analyse tenminste die je wel echt ook bij de coalitie hoort, wordt gezien als de grootste kanshebber om, als het weer op een soort tweestrijd aankomt, wat toch wel soms gebeurt, hè, in een verkiezingscampagne dynamiek, Dat het dan vermoedelijk, is de analyse bij de coalitie, wel eens Wilders zou kunnen worden. Omdat het gewoon, en dat zag je afgelopen week ook, toch een heel goed, slim, behendig politicus is. Hij weet hoe hij zijn tijd moet gebruiken. Hij weet hoe hij het gesprek naar zijn hand kan zetten. Hij weet hoe hij Rutte kan tergen. Dat was verder niemand gelukt gisteren. Dus om zijn vakmanschap wordt Wilders geprezen en gevreesd.
Wilders kan die rol op zich nemen, maar ziet natuurlijk ook wel een concurrent aan zijn rechterkant. Hè? En daar hebben we het vaker over gehad, namelijk Thierry Baudet van FVD. Mm-hmm. Heb je nog een beetje gelet op hoe zij zich tot elkaar verhielden tijdens die 2 dagen?
Nou, dat was niet aan het ontkomen, want Wilders was een tijdje bezig en gaf ook de Tweede Kamer zweepslagen, want die we hadden hem niet gesteund in het proces. En Baudet die wandelde op dat moment door de plenaire zaal en begon te roepen en met zijn vinger te zwaaien van niet allemaal, niet allemaal. En daarna plaatste hij een zogeheten, dat die term kende ik ook niet, nooit eerder gehoord, een steuninterruptie. Dus hij ging Wilders bijvallen. Het oogde mij wel een beetje van een manier om ook een klein beetje iets van de spotlights mee te krijgen. Ik denk dat tijdens deze APB kun je gewoon vaststellen dat Wilders de techniek van het debat beheersen veel beter onder de knie had dan Baudet.
Ja, roept wel echt de vraag op de komende 6 maanden of het op een gegeven moment tot een moment gaat komen waarop die twee elkaar gaan aanvallen. Of dat ze gewoon een soort van samen tegen de rest.
Ja, ze hebben een soort niet-avondsverdrag eigenlijk. Dat is informeel hoor. Dat is niet, niet vastgelegd of afgesproken. Maar een soort verstandhouding. Dat ze elkaar eigenlijk zoveel mogelijk met rust laten. De vraag wordt inderdaad hoe dat straks zal gaan. Kijk, het is wel zo dat Wilders zelden of nooit evenementen in zaaltjes heeft. Of naar buiten gaat. Omdat alleen al vanwege zijn beveiliging dat niet kan. En omdat de PVV geen ledenpartij is. Mm-hmm. Baudet is daar juist heel erg goed in. Dus ik sluit niet uit dat de dynamiek in een campagne wel verandert. Maar zolang het zich in het parlement afspeelt en daar het debat gevoerd moet worden. En dat is nu op dit moment het enige podium dat de fractievoorzitters hebben en de politiek leiders. Is Wilders in het voordeel.
Dankjewel, Guus Valk. Inmiddels aangeschoven met verse koffie, dat heb je goed gedaan. Rick Rutte, jij volgt Forum voor Democratie en het lid Wibren van Haga.
Mm-hmm.
Aan welk van de twee heb je nou een grotere taak?
Ja, ik bedoel, ze zijn natuurlijk tegenwoordig innig verstrengeld sinds Wiebren van Haga lid is van Forum voor Democratie. Maar ik denk dat ik uiteindelijk met Baudet nog wel de meeste hersenspinselen te verwerken heb.
Ik sprak vlak voor jou met Guus over Wilders. En we eindigden een beetje met hoe Wilders en de Forum voor Democratie zich tot elkaar verhouden. En verhielden, als dat een woord is, tijdens de APB. Wat viel jou daaraan op?
Dat ze eigenlijk een vergelijkbaar verhaal hebben. Dat Baudet ook het had over 10 jaar verwoesting en 10 jaar Rutte of 10 jaar ravage.
En als ik de afgelopen 10 jaar beschouw, zie wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd, dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat er een ravage is aangericht. Een ravage in Nederland. De publieke sector is ten prooi gevallen aan een kaalslag. Aan een enorme kaalslag. Of we kijken naar de zorg, het onderwijs, de veiligheid, de infrastructuur.
Het waren 10 fantastische jaren.
Ja, nou, wat je hier niet kan zien is, hij had, dat was wel boeiend om vanaf de publieke tribune te kunnen aanschouwen. Hij had een hele stapel grafieken meegenomen om zijn punten onderbouwen. Die waren nog steeds niet heel erg goed te zien, maar die werden ook, jij zat er ook bij geloof ik, die werden uitgedeeld aan de Kamer en aan vak K. Dus je zag alle ministers er een beetje doorheen bladeren. En
het Rutte weigerde, hè? Rutte die bedankte voor het stapeltje.
Oh, dat was me niet eens opgevallen.
Ja, die deed zoiets van, ik kijk al met Hugo de Jonge mee, maar die heeft nooit gekeken of volgend.
Ja, ik zag Wiebes en Hoekstra allerlei slides met elkaar uitdelen en uitwisselen. Het punt dat Baudet eigenlijk wilde maken was, hij op die grafieken zag je allerlei verschillende trends. En die gingen natuurlijk allemaal de verkeerde kant op. Mm. Dat ging over het aantal boerenbedrijven dat was teruggelopen. Het aantal verkrachtingen dat was toegenomen. De aangiftebereidheid die zou zijn afgenomen. Huurprijzen, noem maar op. Toevallig zat ik een week geleden in een zaaltje in Arnhem waar Forum het politieke jaar aftrapt. En daar liet hij ook die grafieken zien. Dus het is ook een verhaal dat Baudet al eerder vertelde. En dat hij waarschijnlijk naar de verkiezingen toe wil blijven vertellen. Een soort oordeel over 10 jaar Rutte. Mm-hmm. En toch, Het lijkt een beetje op Wilders en toch komt het niet helemaal uit de verf, is mijn idee.
Hoe komt dat? Want je zeggen dat hij het voordeel heeft als hij 10 jaar Rutte beschouwt. Hij heeft nooit meegeregeerd in tegenstelling tot Wilders.
Precies, dus hè, als Wilders iets zegt, kan als Rutte het heeft over het mooie land dat Nederland is, dan kan hij zeggen met dank mede aan de heer Wilders die 2 jaar ons van gedoogsteun heeft voorzien. Dat kan je bij Baudet niet zeggen. Hij zou nog meer de oppositieleider kunnen spelen die nooit heeft samengewerkt met de regering. En tegelijkertijd zit hij daar juist een beetje in een zonderlijke positie. En kan hij best wel makkelijk genegeerd worden. Sterker nog, je zag dat juist de afgelopen dagen ook zocht naar samenwerking. Hij zat 2 dagen voor de beschouwingen, als ik me niet vergis, bij Jinek, samen met Lodewijk Asscher. Nou is Baudet zelf de afgelopen tijd uitgesloten door Sigrid Kaag als lijsttrekker van D66. Die zei, PV, Forum voor Democratie, daar gaan wij niet mee regeren. En Baudet reageerde daarop eigenlijk door te zeggen van, nou, wij willen met iedereen samenwerken, ook de PvdA, met iedereen, om maar te laten zien. Wij zijn een serieuze partij die verantwoordelijkheid wil nemen.
Hoe reageerde Asscher daar weer op dan?
Ja, Asscher die zag dat niet. Die had weinig boodschap aan om met dit Forum voor Democratie te regeren. Maar wat ik zelf interessant vond, was als je Baudet dan weer hoorde tijdens beschouwingen, dat hij daar ook dat hij het ook niet helemaal mee eens leek te zijn. Want daar hoorde je hem zeggen, nou, ik kijk om me heen en alle partijen die ik hier zie, die zijn bezig om Nederland te verkwanselen. Dus hij hinkt eigenlijk op die 2 gedachten. Je kan heel erg de grootste oppositieleider spelen die nooit heeft samengewerkt. Maar dan ben je ook, zit je helemaal in je eentje in de hoek. Of je probeert juist te laten zien, we willen wel samenwerken. Maar dan loop je weer het risico dat je weer moeilijker die slides kan laten zien over die 10 jaar Rutte, ja, waar jij in je eentje een einde aan gaat maken.
Behalve zijn eigen bijdrage vond ik hem eigenlijk niet echt aanwezig. Hij was er wel hoor, maar hij was niet. Hij interrumpeerde weinig, werd zelf, weet je.
Ja, het zijn 2 interessante verschillende dingen ook wel. Ik sprak Baudet even en hij zei ook dat hij zelf bewust niet te veel interrumpeerde, omdat hij het gewoon belangrijk vindt om zijn eigen verhaal te vertellen. Nou ja, dan kun je volgens mij nog steeds relevante interrupties plaatsen trouwens. Maar je merkte daaraan dat als hij niet zelf in het woord was, dat hij niet een grote rol speelde in het debat om een bepaald punt te maken. Er was ook niet 1 issue waar hij het dus over wilde hebben, behalve dan die 10 jaar Rutte. En je merkt ook dat toen hij aan het woord was, ja, er werd niet heel veel geïnterrumpeerd. Als je dat vergelijkt met Wilders, die een soort van de openingsact had en urenlang aan het woord was, en ook nog eens over zichzelf en zijn eigen proces, dan zag je dat Baudet nooit het debat echt naar zijn hand kon zetten tijdens deze.
Ja, en misschien komt dat wel omdat hij niet echt 1 thema eruit uitlichtte. Hij had het over klimaat, hij had het over het Marrakesh-pact, migratie. Het ging eigenlijk alle kanten op.
Ja, klopt. En als tegelijkertijd dus ook als andere partijen jou als een politieke bedreiging zien, als een electorale bedreiging zien, denken dat jij dus hele hoge ogen kan gooien bij de verkiezingen, dan vinden ze wel iets. Dan zullen ze altijd zelf wel een manier vinden om jou daarover aan de tand te voelen. Of jou tot hun grote tegenstander te verklaren en er een soort tweestrijd van te maken. Dat zag je wel dat partijen dat wilden bij Wilders. Maar veel minder bij Baudet. En dat zegt ook dat andere partijen veel minder dan bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden bij de Statenverkiezingen het idee hebben van, hey, deze partij zou wel eens heel erg groot, zou wel eens de grootste kunnen worden. Nou, dat hele scenario is nu echt verdwenen, weet je wel. Er is intern gedoe, er is gewoon niet een strakke lijn binnen de partij te bespeuren. Je ziet dat ze ook een beetje zoeken naar, ja, toch zichzelf een vorm geven. We hebben het er voor de zomer wel eens over gehad dat het best wel moeilijk blijkt voor Forum om als anti-establishment partij zich een weg te, ja, pad te banen, terwijl het establishment zo geliefd was in die eerste coronamaanden. En zelfs nu je ziet dat er best wel wat kritiek komt op het establishment, op het kabinet, op het coronabeleid, zie je dat Wilders daar veel beter in slaagt. Die heeft echt die zorgsalarissen en dat zorgdebat, en dat heeft hij echt naar zich toe kunnen trekken. En dat wil gewoon nog niet zo. Dat wil gewoon nog niet zo lukken.
Ja. Wat wel opviel was, je hebt natuurlijk Forum voor Democratie. Thierry Baudet zit in de bankjes en dan een aantal stoelen verder in dezelfde rij zit Wybren van Haga, een eenmanspartij. En van Haga gebruikte misschien, maar dat wil ik jou vragen, is dat toeval of niet hetzelfde woord om de staat van Nederland te beschrijven.
En inmiddels weten we hoe groot de ravage is als het bestuur van het land de verkeerde keuzes maakt.
Ravage.
Ja, weer die ravage inderdaad. Nou, dat is natuurlijk geen toeval. Maar wat wel heel grappig is dat als je oplet, waar begint nou die ravage? Baudet zegt dat is de ravage van 10 jaar Rutte. Wiebe van Hagen was al die jaren lid van de regeringspartij. Hij heeft in de gemeenteraad in Haarlem gezeten. Hij is de afgelopen jaren is hij Kamerlid geweest. Hij heeft die ravage mede mogelijk gemaakt. Dus als Wiebe van Hagen begint over een ravage, zegt hij dat die ravage Nou, toevallig net zo begonnen sinds Wiebe van Hagen weg is bij de VVD. En oppositie voert aan de zijde van Baudet.
Maar er gebeurde echt iets heel opmerkelijks. Dit was echt helemaal aan het einde. Want hij was de laatste spreker van Hagen. Aan het einde van de eerste dag van de APB. Het moet ergens tegen middernacht zijn geweest. En Baudet kwam hem interrumperen. En dat was gewoon een 1-2'tje of zo kwam het over. Dus Ariep vroeg op een gegeven moment ook van... Jongens, hebben jullie dit nou gewoon ingestudeerd? Is dit vooraf bedacht? Dat was niet het geval, was het verhaal. Maar ja, wat gebeurde daar nou eigenlijk?
Het leek op een opzetje. Maar tegelijkertijd was het interessante dat Van Hagen nooit echt beet pakte. Dus dat je natuurlijk... Een van de voordelen sinds Van Hagen weg is bij de VVD... en zich heeft aangesloten bij Forum, hij is niet lid van de fractie. Dus een van de voordelen is dat bij een debat, bijvoorbeeld bij de beschouwingen... dat ze allebei het woord kunnen voeren. En dat ze dan ook nog eens elkaar vragen kunnen stellen... waarbij ze elkaar eigenlijk een verkapt complimentje... of een niet zo verkapt complimentje geven.
Kan aanvullen, ja.
Precies. En het leek of Baudet naar de interruptiemicrofoon liep... om bewijzen van een filmpje op te nemen. Of hij zei tegen Van Hagen van... de VVD heeft hier op allerlei manieren aan bijgedragen. U zat bij de VVD. Nou, kop er maar in. Zeg maar dat wat er allemaal mis is gegaan bij de VVD... en dat u daarom bent weggegaan. Maar Van Hagen die wilde dat niet zeggen... of die had op dat moment een heel ander verhaal in zijn hoofd. Dus dat kwam er niet echt uit. En... Ariep had toen wel genoeg gezien en die sloot de vergadering.
Maar even kort zijstapje is hoor. Maar over die filmpjes, want die zagen we natuurlijk weer... overigens niet alleen bij FVD of bij Van Hagen... zagen we bij al die partijen de hele tijd voorbij komen. Hè? Mooie interrupties waarin de fractievoorzitter steeds naar voren kwam... als zeg maar iemand die fantastische zinnen uitsprak en heel scherp was... Wat is er aan de hand met die filmpjes?
Nou, het heel interessant is, we kijken al jaren op Facebook en Twitter naar die filmpjes waarin inderdaad de fractieleider even mag shinen natuurlijk. Maar je ziet nu dat het meer een rol begint te spelen in het debat.
Ja.
Dus een voorbeeld was Klaver die aan het woord is, een vraag krijgt van Baudet over minister De Jonge. En vervolgens zegt, volgens mij zit ik hier in een filmpje. En daarmee eigenlijk ook de vraag afwimpelt. Je zag het ook bijvoorbeeld, toen ik fractieleiders erop aansprak... van merk je dit in het debat? En toen noemden er een paar... ja, ik heb het idee dat er veel minder wordt samengewerkt door oppositiepartijen. Vroeger gingen ze dan wel eens in een treintje aan de interruptiemicrofoon staan... allemaal dezelfde vraag stellen. Het werkt soms best als je een onderwerp op de agenda wil zetten... maar als iedereen zijn eigen onderwerp heeft... en iedereen zijn eigen filmpje ook wil maken... dan ga je niet met z'n allen samen strategie uitvoeren... maar dan wil iedereen zijn eigen... Ja, 15 seconds of fame, zeg maar.
Ja. Nog even terug naar FVD dan. En Van Hagen, want blijkbaar wordt dat straks een van de fractieleden van FVD als het aan
mogelijk,
beide
mogelijk.
Heren.
Wilden ze niets over zeggen?
Nou ja, dat was niet heel moeilijk raden meer. Hoe staat FVD ervoor? Ik bedoel, even los van deze APP, even kort uitzoomen. Hoe gaan zij die verkiezingen in?
Ja, het is moeilijk te zeggen een half jaar van tevoren. Hè? Die disclaimer geldt altijd. En dan zeker bij Forum moet je bedenken dat ze een half jaar voor de statenverkiezing ook goed opstamden in de peiling, maar echt nog niet de grootste waren. Toen kregen ze achter elkaar het Marrakesh-pact, kregen berekeningen over de energierekeningen die heel goed voor hen uitvielen. Ze kregen het klimaatakkoord dat op tafel kwam. En toen kwam alles samen. De strategie van Forum is ook vaak om te zoeken naar bepaalde onderwerpen die het goed doen, de spaghetti-strategie. Je gooit een bord spaghetti tegen de muur en je kijkt wat er blijft hangen. Dat is vaak wat ze zoeken. En soms kan het goed uitpakken. En wie weet dat we over een paar maanden ineens een paar issues op de agenda hebben staan... die het heel goed doen bij de Forum achterban en groei veroorzaken. Maar je ziet, er is minder sturing, er is minder koers... en er is niet iets in aantocht zoals een klimaatakkoord... waardoor zij zich ineens daarop kunnen profileren. En zolang het nog heel erg blijft gaan over corona... en onderwerpen als de zorg. Ja, dit zijn allemaal niet de onderwerpen waar Forum het beste, het lekkerste op uit de verf komt. Ik denk niet dat ze heel snel de tij gaan keren. Dat ze eerder moeten vrezen dat ze nog meer zetels kwijtraken aan Wilders.
Dankjewel. Rick Rutte. En Jos Verlaan, fijn dat jij inmiddels bent aangeschoven in de studio... om te vertellen over inmiddels heel veel partijen. Zo begon het nooit bij jou, hè? Je begon
Ik begon met twee kleintjes. Ja. De Partij voor de Dieren en 50PLUS.
En inmiddels?
En ik heb er vier. Ja. Die bij elkaar evenveel zetels hebben als dat ze in aantal zijn. Belangrijk is het.
We hebben het vaak al gehad over hoe dat is gekomen. Hè? Ja. Dat die twee er vier zijn geworden. Dus daar gaan we niet heel uitgebreid meer over vertellen. Maar goed, naast de Partij voor de Dieren en 50PLUS... volg je nu dus ook Femke Merel van Cote-Aressen... en de Partij van de Toekomst, nu bestaande uit één lid... namelijk Henk Krol.
Ja, wat opvalt bij die partijtjes die ik heb... is dat drie van de vier, Corrie van Brenk, Henk Krol... en Femke Merel van Cote, dat zijn de comeback kids in de Tweede Kamer. Dat zijn Ze zijn nu fractievoorzitter. Ze weten niet of ze zo dadelijk lijsttrekker worden. En ze weten al helemaal niet of ze vervolgens terugkomen naar de verkiezingen. Dat maakt die drie wel interessant om te volgen. Omdat ze ook alle drie de beschouwingen hebben gebruikt als podium om zichzelf
te profileren.
Nog eens extra te profileren. Ja.
Laten we even beginnen bij 50+. Want ja. Henk Krol staat dus weg. Daar zit nu Corrie van Brenk. Zij wil graag partijleider worden.
Ja.
En binnenkort is een partijcongres. Er zijn meer kandidaten.
Corrie van Brenk wil dolgraag lijsttrekker worden. Maar zij moet opboksen drie weken op 3 oktober... op een algemene ledenvergadering tegen vijf, maar van 1 kandidaat is voorgedragen door het bestuur, Liana den Haan. Liana den Haan krijgt van het partijbestuur ook alle ruimte om zichzelf te profileren, want zo dadelijk mogen de leden het kiezen. En voor Corrie van Brenk was dus de afgelopen 2 dagen was het platform ook vooral om zich naar haar achterban te profileren, om toch nog stemmen te kunnen krijgen voor dat ledenreferendum.
Ja, kwam nog een venijnige interruptie van Henk Krol tijdens het debat, die haar vroeg of zij nou degene was die straks op zou komen voor het verhaal dat ze aan het houden was. Of dat toch misschien iemand anders zou zijn namens 50+.
Ja, dat heeft ermee te maken dat 50+ tot nu toe rabiaat anti-pensioenakkoord is. En Liana den Haan, die komt van ouderenbond de AMBO. Die heeft ook altijd meegesproken met Koolmees en consorten over het pensioenakkoord. En die heeft zich altijd ten faveur van dat pensioenakkoord met rampvoorwaarden uitgesproken. Dus er staat voor die partij ook wel wat te kiezen. Als ze dadelijk of Corrie van Brenk of Liana den Haan gaat
Ja, worden. Precies. En als we even kijken naar Corrie van Brenk, hoe vond je dat ze deed?
Je zag haar voortdurend positioneren. Ze weet waar haar achterban zit, ook niet alleen binnen de partij, maar ook daarbuiten.
En of het nu gaat over discriminatie, over belastingen of over pensioenen, de partij die opkomt voor de rechten van ouderen is keihard nodig. En 50+ wil voorkomen dat de nog niet gepensioneerde ouderen een verloren generatie worden en achter in de rij staan als het gaat om bescherming, koopkracht en begeleiding van werk naar werk. Grootste risico op armoede lopen 45-plussers die werkloos raken. Ze komen heel moeilijk weer aan het werk. En de coronacrisis mag er niet toe leiden dat ouderen maatschappelijk uitgerangeerd worden.
Je zag haar bijvoorbeeld een hele belangrijke conclusie maken met de PVV. Geert Wilders begon zijn betoog in de tweede termijn met een motie over indexering van de pensioenen. Nou, dat is iets wat helemaal op de achterban van 50+ geëindigd is. En zij schoot ook naar voren van mogen wij alsjeblieft jouw motie mee ondertekenen.
En toen zag ik Henk Krol vanuit de bankjes ook zijn hand opsteken.
Ja. Maar het is in die zin indrukwekkend, omdat uit intern onderzoek van 50+ blijkt, die laten zich regelmatig onderzoeken door Maurice de Hond, althans hun achterban. En dat electoraat zwerft een beetje tussen 50+, Forum voor Democratie en de PVV.
Ja, want een aantal interessante samenwerkingen tijdens dit debat die opvielen was bijvoorbeeld een gezamenlijk optreden van 50+ met de SGP. Hè? Ja. Daar ging dat over?
Iets wat voor de achterban van 50+ natuurlijk heel belangrijk is. Dat is, mogen straks familieleden wel nog op bezoek gaan in verpleeghuizen en bejaardentehuizen enzovoort. Of krijg je weer diezelfde desastreuze isolatie als vrienden. Ja, en de achterban van de SGP is ook op leeftijd. Dus die zitten met hetzelfde. Dus je zag dat kon je heel goed. Je ziet dat 50+ en die zijn telkens dat soort coalities smeet, omdat ze ook niet weten waar hun achterban naartoe is gegaan. Ja. 50+ had eind vorig jaar was het nog goed voor 8 tot 10 zetels. Dat is verdampt, dat electoraat. Het is niet meegegaan met Henk
Krol. Het
is ergens heen gegaan. Ja. Ze zijn driftig aan het zoeken.
Ja. Ze kreeg overigens ook lof van Forum voor Democratie. Hè?
Dat was, heb ik begrepen, een sneer richting Henk Otte. Henk Krol is vertrokken en heeft Henk Otte meegenomen. En daarmee is Henk Otte in de idee van Forum van Democratie redelijk geneutraliseerd. Omdat de verwachting is dat de Partij van de Toekomst niet echt veel in de melk gaat brokkelen. Ja, is nu de verwachting bij hun.
Want voor wie het nog volgt, Henk Krol is dus oud 50+. Is inmiddels fractievoorzitter van de eenmansfractie Partij voor de Toekomst.
Ja.
En Henk Otte is een tijdje terug uit FVD gestapt. En die is zich daar bij Henk Krol gaan voegen. Laten we het even hebben over Henk Krol. Want hij viel me weinig op, dit debat.
Hij viel weinig op omdat hij met het probleem zit dat hij is weg uit 50+. De Partij van de Toekomst heeft nog geen partijprogramma. Maar had ook geen partijprogramma omdat ze nog niet bestonden. Dus Henk Krol praat een beetje in een vacuüm. En moet teruggrijpen naar dingetjes waar hij makkelijk mee denkt uit de voeten te kunnen. Dus geen pensioenindexatie of het gaat slecht met de corona, want dat komt omdat de minister op vakantie is geweest. Dat soort rare one-liners.
Effectief is deze overheid niet met het falende coronabeleid van Hugo de Jonge, die op vakantie ging en de boel liet en nu het testen totaal niet onder controle krijgt.
Ja, de vakantie van Hugo de Jonge, dat bleef een beetje in zijn, ook de dagen daarna bleef dat een beetje terug.
Zowel in de Tweede Kamer als in radiooptredens. Alsof de aanwezigheid van de minister wel of niet bepalend is voor het op orde hebben van het testen of andere coronabeleid. Hij zit ook een beetje met het probleem dat hij nog moet zoeken naar zijn inhoudelijke strategie. Er komt binnenkort een boek uit op zijn naam, van zijn hand. Dat gaat over pensioenen, maar dat is geschreven door een ander. Dat is geschreven door Erik Lutjens. Dat is een pensioendeskundige aan de Vrije Universiteit. Ja, wat Kool daar zelf nog van mee gaat nemen, inhoudelijk, is de vraag. Maar dat wordt zo dadelijk een statement en een andere statement zo dadelijk gaat worden, is het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Toekomst. Dus hij zit nog te zoeken naar inhoud. Hij heeft nog.
Gaat hij zelf nog over de inhoud? Dat vraagt me af en toe ook af met Henk Otte. Femke Meerder van Cote Aris is uit de partij gestapt omdat ze vond dat Henk Otte te veel de regie had genomen. Dus soms vraag ik me af, is Henk Krol alleen nog maar iemand die vertelt wat Henk Otte vindt? Of vertelt Henk Krol wat Henk Krol vindt?
Ik denk het eerste. Maar misschien is Henk Krol wordt door veel mensen die hem van dichtbij hebben meegemaakt omschreven als een hele goede woordvoerder. Dat is ook oorspronkelijk zijn stijl toen hij bij de VVD de fractiewoordvoerder was. Henk Krol vertaalt wat anderen zeggen.
Goed, zijn partij staat inmiddels 0 zetels in de peilingen. Ja. Dus goed, laten we door naar dus Femke Meerder van Cote Aris, die uit de Partij van de Toekomst stapte.
Ja.
Wat voel je aan haar op?
Dat zij als eenpitter, want dat is ze, onerbiedig uitgedrukt. Eenpitters hebben vaak issues die ze naar voren brengen. Mm-hmm. En dat doet ze met verven. Dat is, en dat heeft ze nu ook weer gedaan. Maar daarin verschilt ze niet heel veel van Haga. Eenpitters doen het over het algemeen op de dingen waar ze zich op focussen vrij goed. En dat doet zij ook.
En waar focust zij zich op?
Privacy. De bonussen richting aan het zorgpersoneel. Hè. Dat zijn eigenlijk dingen die zij ook al toen ze bij 50 plus zat en daarvoor op de agenda heeft gezet. En daar houdt ze aan vast.
Ja, de politieke aanval is haar ook niet vreemd, hè?
Nee, dat, maar ook dat speelt weer in die zin doet ze dat net als Hagen. Weet je, die inpitters doen het goed op de punten waar ze weten dat ze op kunnen focussen.
Ja, want ik verwijs nu natuurlijk naar één moment tijdens de APB waarin zij flink uithaalde naar D66. Ja. Laten we eerst even luisteren.
Ja.
En mijn vraag aan de heer Jetten is, wat is er dan eigenlijk voor nodig om dat na de verkiezingen wel te kunnen doen met die rechte rug en dat nieuwe morele leiderschap en dat nu in deze coalitie niet te kunnen?
De heer Jetten.
Nou, voorzitter, mevrouw van Cote Aris citeert Sigrid Kaag nu niet goed, dus misschien moet ze dat even teruglezen. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel, welk woord zal ik gebruiken? Dat mevrouw van Cote Aris over dit onderwerp aan de interruptiemicrofoon komt over moraliteit. Want als er één Kamerlid is in deze Kamer dat in de afgelopen 4 jaar regelmatig is geswitcht van partijkleur, en als er één Kamerlid is dat op moties over kinderen uit Moria halen verschillend heeft gestemd, dan bent u het, mevrouw van Cote Aris. Toen u voor de zomer moest stemmen over een motie haal 500 kinderen uit Griekenland, was het niet alleen de coalitie die daartegen stemde, was het ook u samen met de heer Krol in die fractie die u toen samen hebt gevormd. Dus kom mij hier niet de les lezen over moraliteit en een rechte rug.
Maar daar staat tegenover dat Rob Jetten in die zin een punt had. Femke Meerder van Cote heeft ooit een motie mede ondertekend over het terughalen van die minderjarigen uit Lesbos. En heeft onder druk van anderen, vlak voor het zomerreces, die handtekening weer weggehaald en tegen een motie gestemd die ze zelf mee had onder. Ja. En dat is een achilleshiel van je welste bij Femke Meerder van Cote. Je laat je door Henk Otte niet de les lezen over hoe je wel of niet moet stemmen. Dat is toch gebeurd.
Denk je dat zij volgend jaar terugkeert?
Zij zegt zelf de ene dag van niet en de andere dag van wel. Ze zegt zelf dat het heel moeilijk is om met een lijst van koten te komen. Omdat je dan verkiezingsprogramma's, campagnegeld, weet ik allemaal niet, moet gaan opstellen. Maar op een ander moment zegt ze dan toch weer dat ze toch weer wil doorgaan. Het is een comeback kit waarvan nog moet blijken of ze dat inderdaad gaat doen. Ik zag stom toevallig laatst een vacature voorbij komen voor als lijsttrekkerschap voor de Piratenpartij. En toen dacht ik met haar privacy statement zou ze daar nog misschien nog wel een kans kunnen maken, zal er wel de vijfde partij zijn.
Iets om op te letten. Dan de partij waar zij oorspronkelijk vandaan komt, de Partij voor de Dieren. Vorige keer in Haagse Zaak vertelde jij dat Esther Ouwehand wel goed ligt in de Kamer. Viel me trouwens ook op iets heel ongewoons. Dat zie je eigenlijk, tenminste ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar tijdens de APB twitterde GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet over Esther Ouwehand. En zij schreef: mag ik even een groot compliment geven aan Esther Ouwehand? Gewoon zo'n goed Kamerlid, zo zichzelf, rustig, aardig en met gevoel voor humor. Hulde. Vond ik zo opvallend.
Misschien dat ze bij GroenLinks het filmpje hebben gezien dat de Partij van de Dieren op Twitter heeft gezet, waarbij Wiebes druk append in vak K zit. En terwijl Esther Ouwehand aan het woord is. En daar heeft de Partij van de Dieren een filmpje van gemaakt, waarbij je linksbovenin ziet wat Wiebes op dat moment aan het appen is. En dat is van tof wijf, hè, die Esther. Goede voorstellen is. Hè. Gaan we mee aan de slag. Dat is lachen. Tenminste, ja. Dat vind ik.
Ja, ja. Hoe stelt zij zich op tijdens deze APB?
Heel recht in de leer, want dat zijn ze allemaal bij de Partij voor de Dieren. Maar ze brengt het opnieuw weer. Ja, maar de dosis humor waardoor het allemaal heel toegankelijk is. Maar wat mij opviel, dat was aan het slot van haar betoog in de eerste termijn, gaf ze een duidelijke opening naar GroenLinks, PvdA en D66.
Voorzitter, om die redenen zullen wij deze begroting vooralsnog voorzien van een nee. En na de begrotingsbehandelingen zullen we kijken of dat nog verandert in een ja. Maar zolang de miljoenennota aanstuurt op een opwarming van 3 graden van de aarde en niet die 1,5 die we met elkaar moeten nastreven, kan de Partij voor de Dieren geen steun verlenen aan de miljoenennota.
Wat hoor jij hierin?
Een oproep aan PvdA, GroenLinks, D66 om aanscherping van de klimaatplannen voor elkaar te krijgen. En dat is geen loze oproep, hoeft dat niet per definitie te zijn.
Ja. Ze is echt, het contrast met Marianne Thieme, haar voorganger, is echt ongelooflijk groot. Hè? Qua, want jij noemt haar, wat voor woord gebruikt hij nou? Ja, hard.
Ik heb haar bij de vorige uitzending Salon Veje genoemd. Ja, en dat schijnt heel denigrerend te zijn, maar dat was niet mijn bedoeling.
Nee, ik vind haar juist heel constructief in vergelijking met Marianne Thieme. Hoe staan ze ervoor?
Stabiel op 4-5.
Oké. Okay. Dus na de Tweede Kamerverkiezingen gaan we Esther Ouwehand nog wel terugzien in de Kamer.
Dat vermoed ik wel, ja. Ja.
Dankjewel, Jos Verlaan. Inmiddels hier Filip de Wit Wijnen. Jij volgt GroenLinks. En jij hebt de afgelopen dagen op Jesse Klaver gelet. Dat is toch de man die een jaar geleden tijdens de politieke beschouwingen aankondigde dat hij klaar was met scorebord politiek. En ook met scorebord journalistiek. Vertelde me iets later tijdens een dinerpauze. Maar hij stemde toen ook in met al die kabinetsplannen. Hoe zit dat nu?
Ja, toen zei hij dat net van tevoren al. Dus eigenlijk was het debat niet overbodig, maar hij sloeg ermee zijn eigen wapens uit handen. Hij kon niet meer tegenplannen indienen of dingen gedaan krijgen. Dat was vorig jaar. Dit jaar zei hij van tevoren dat hij dat GroenLinks tegen bijvoorbeeld de zorgbegroting zou stemmen als niet de salaris omhoog zouden gaan. En hij zou ook tegen het belastingplan stemmen als daarin zou hebben gestaan dat de winstbelasting voor bedrijven omlaag zou gaan. Dat is niet gebeurd, maar hij had dus een andere houding vooraf. In het debat vond ik hem eigenlijk wel weer. Hij probeerde wel weer de constructieve oppositieleider uit te hangen. Hij was inhoudelijk. Hij maakte complimenten. Hij maakte ook wel natuurlijk veel verwijten.
Nou, er zat een volgorde in.
Ja.
Hij was eerst heel complimenteus.
Als we een keer met z'n drieën kunnen samenwerken, dat zou ik helemaal mooi vinden. Ik vond het heel mooi toen hij het had. Een deel van zijn eigen familiegeschiedenis. Een wetsvoorstel is van een individueel Kamerlid. Dat vind ik heel mooi. En ik hoop heel erg eigenlijk om dat we met elkaar kunnen samenwerken. Dank. Ik dank het kabinet voor de beantwoording. En ik dank alle collega's voor het gevoerde debat. Ik vond het was een mooi debat.
En zo ging dat maar niet door. Het was echt, en jij krijgt complimenten, en jij krijgt complimenten, en jij krijgt complimenten. Maar daarna kwam wel vaak de genadeklap.
Maar mij viel ook op, die samenwerking zat erin, inderdaad in het debat. Ook van tevoren, hij had natuurlijk met zijn twee linkse vrienden, SP en PvdA, alweer een tegenbegroting ingediend. Hij had met D66 een plan vooraf, om de klimaatwet aan te scherpen. En hij had met ChristenUnie, een andere regeringspartij, ook een plan gemaakt om de isolatie van woningen te bevorderen. Dus hij zoekt wel samenwerking op onderdelen. Maar uiteraard was hij ook, probeerde hij de criticus uit te hangen. Ik vond hem wel op een rustige manier dat doen. Hij ging één keer proberen die heel hard Baudet aan te vallen, van Forum voor Democratie, op zijn vermelding. vermeende banden met het Kremlin, waarover begin dit jaar een vrij opzienbarende documentaire is geweest van Zembla. Maar daar kwam hij niet doorheen. Baudet ontkende dat heel kort af en liep weg. En niemand steunde Klaver in dat debatje. Dus dat bleef niet echt hangen. Ik had het gevoel dat Klaver de beschouwingen goed heeft gedaan. Maar hij is niet echt blijven hangen als de man van de oppositie. Ik vond in die zin Wilders en Asscher beter. Die zijn beter blijven hangen.
Ja, maar nog een keer even die complimenten en dat samenwerking en die open armen. Weet je wel, die hand, wat noem je dat? Je hand uitreiken aan iedereen. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje hij probeert wel een rol in te nemen als oppositie. Ja, in de oppositie,
zeker.
Binnen de oppositie.
Ja, ik denk dat hij zichzelf heel graag nu ziet. Nou ja, dat hij uiteraard de verkiezingen goed gaat doen over een half jaar. Dat hij daarna weer mag meepraten in de formatie. En dat hij dan wel aan tafel blijft zitten. En nu alvast voorsorteert met samenwerkingspartners. Over Rutte was hij ook eerst heel complimenteus. En daarna kritisch op het beleid van de afgelopen 10 jaar. Hij vindt dat er iets moet veranderen. Maar ik denk ook dat hij met Rutte ook best weer om de tafel zou willen gaan zitten. Een ander moment vond ik ook erg grappig. Gisteren, dat was het de tweede dag van de algemene beschouwingen. Aan het eind, toen werd er gevraagd om een schorsing voor de tweede termijn. Ja. En toen ging Klaver even inventariseren bij iedereen hoe lang dat moest duren. Een kwartier had hij gehoord. En toen moest dat van Ariep, de voorzitter van de Tweede Kamer, moest dat in de microfoon herhaald worden. Dus hij zei, nou, ik heb het eventjes opgehaald, een kwartier. En toen moest Ariep een beetje lachen en die zei, oké, we doen 20 minuten. Ariep wilde heel graag wel even zelf het besluit nemen over hoe lang de schorsing moest zijn. Dus je zag hier Klaver als graag geziene leider van de oppositie. Maar het lukt niet altijd.
En we spraken eerder deze aflevering hoe andere partijen terugkomen van bijvoorbeeld marktdenken. En of het hebben over een andere rol voor de overheid. Weet je wel, de sommige partijen noemen dit een omslagpunt. Hè, zo na corona. Ziet GroenLinks dat ook zo? Wat was het verhaal van Klaver?
Nou ja, zeker. Dus de bekende stokpaardjes van Klaver kwamen ook weer voorbij. Zijn aanval op het economisme. Dus in die zin valt het ook wel een beetje zijn kant op. Die grotere rol voor de overheid, het versterken van de publieke sector. Dat is eigenlijk al zo sinds de coronacrisis. Dat alle ideeën van GroenLinks, daar ze al jaren het over hebben.
Maar hij heeft geen toltjeso-houding, weet je wel?
Geen
toltjeso-houding. Hij zit niet te zeggen van,
zeker
ik zei
niet.
Toch?
Ja. Nee, en ik moet zeggen, elke keer als het woord economisme voorbij komt, denk ik, daar heb je hem weer. Maar in zekere zin zie je het wel gebeuren dat er minder belangstelling is of minder geloof is in marktwerking voor bepaalde publieke sectoren en bepaalde overheidsfuncties. Heel concreet was natuurlijk heel veel kritiek van de linkse oppositie, vooral op die investeringsaftrekregeling voor het bedrijfsleven. Dat iedereen sloeg daar op de trommel, maar Asscher en Klaver wel voorop en Marijnissen. Het was een beetje de herhaling eigenlijk van de kritiek op de voorgenomen afschaffing dividendbelasting aan het begin van de periode.
Ja, net al even over het treintje dat ze ook af te
precies,
te
dat
maken.
Ging goed. Ja. Maar Klaver nam het initiatief ook met een motie om daar iets aan te doen, om daar tegen te zijn. Die motie heeft het natuurlijk niet gehaald, want dat was vooral het linkse blok die dat steunde, maar de rechtse oppositie niet. Forum, SGP en Van Hagen hebben dat niet gesteund. Dus ik denk dat daar wel Klaver zou die strijd wel willen blijven voeren tegen die lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Ook in de komende financiële beschouwingen. Dan via zijn woordvoerder Bart Snels. Maar het kabinet heeft denk ik wel steun hiervoor straks in de Eerste Kamer.
Ja, maar jij merkt dus jij ziet dus een GroenLinks die zich aan het opmaken is voor straks een ronde aan de formatietafel.
Ja, ik vond hem ook. Ik vind presidentieel te groot woord, maar hij zag er.
Dat zou hij heel blij mee zijn.
Ja, maar hij had een beetje een Macron-look, vond ik. Wow. Donker pak, zwarte das op de eerste dag. Niet zijn sneakers, die had hij thuis gelaten.
Nee,
die had alleen Dijkhoff aan. Maar gewoon keurige zwarte gespschoenen. Ik bedoel, hij wil er. Wat is het dan? Ministeriabel wil hij eruit zien. Bestuurlijk. En ik zag toevallig bij een van de televisieprogramma's deze week ook de beelden van de beschouwingen van vorig jaar. En ik vond eigenlijk iedereen enorm veranderd. In kapsel en ook
kleding?
Niet kleding, maar uitstraling. En Klaver is echt een stukje ouder geworden. Iedereen is een jaar ouder geworden, maar je zag bij hem een soort volwassenheid. Vorig jaar was het nog een mannetje. En nu was hij meer een man. Ik vond hem volwassen geworden, ook in het debat.
Ik denk dat Klaver hier met wapperende oortjes naar zal luisteren.
Dat is niet de bedoeling, maar dat is mijn observatie.
Dankjewel, Philip de Witwijnen. En tot slot, bij mij, niet helemaal in de studio, maar wel digitaal aanwezig, is Floor Boon.
Hallo.
Floor, jij volgt Denk voor de krant. Yes. Dit waren de eerste algemene politieke beschouwingen voor Farid Azarkan als fractievoorzitter en lijsttrekker, trouwens. Hè?
Ja, allebei. Ja, of in ieder geval, hij moet nog door de ledenvergadering moet het nog helemaal concreet worden gemaakt. Maar hij is de enige die is voorgedragen. Dus ja. Laten we er even vanuit gaan dat hij het wordt.
Ja. Wat voel je aan zijn optreden op?
Nou, wat je zegt, hij was er voor het eerst. En wat eigenlijk wel interessant was om te zien, is dat hij als eerste Wilders interrumpeerde. En ook heel sterk daarmee eigenlijk zich ontwikkelde als een tegenstem van Wilders. Dat maakt op Wilders misschien niet zoveel indruk, maar hij maakte daarmee wel duidelijk van het verhaal dat Geert Wilders afstak over de anti-islam, anti-Marokkanen, waar het al eerder ongetwijfeld in deze uitzending veel over is gegaan. Mm-hmm. Dat hij daar in ieder geval een weerwoord op ging geven. En misschien kunnen we dat meteen even horen bij een eerste fragmentje.
Als de heer Wilders tegen discriminatie is, hoe kan het dan dat eigenlijk zijn verdienmodel is? Hij wil vrouwen met een hoofddoek, die wil die extra belasting laten betalen. Hij wil een religie verbieden. Hij wil Korans uit huizen trekken. Hij wil Marokkanen anders behandelen. En daarvoor heeft onze rechtsstaat, waarin een rechter ook een hele belangrijke rol speelt, die heeft gezegd, meneer Wilders, u bent gewoon strafbaar aan datgene wat u wilt bestrijden. U bent totaal ongeloofwaardig. U bent discriminatie.
Ja, nou ja, daar hoorde je eigenlijk precies de toon en de inhoud, zeg maar, die voor Azarkan en dus daarmee voor Denk eigenlijk het meest belangrijk was tijdens de hele algemene beschouwingen. En waarmee ze heel erg goed lieten zien dat ze als partij zich nog steeds heel sterk maakte als antidiscriminatie- en antiracismepartij. Wat ze natuurlijk eigenlijk vanaf het begin af aan heel sterk hebben gedaan. Dit was nog lang voordat hij zijn eigen inbreng had. Maar hier liet hij alvast zien van dit is wat wij vinden. En we laten ons niet zomaar wegzetten. Zeker omdat hij ook zelf een Marokkaanse achtergrond heeft.
Dat benoemde hij ook, hè?
Hij benoemde het. Hij benoemde het ook nog eens gisteren. Dus in de tweede termijn van de Kamer. Toen benoemde hij het nog eens een keer heel erg nadrukkelijk van voor u staat hier ook nog eens een Nederlander met mijn Marokkaanse afkomst. En dat hij het ook wel ongemakkelijk had gevonden.
Voorzitter, het waren mijn eerste algemene politieke beschouwingen. Ik vond het eervol met de collega's, met de minister-president te kunnen debatteren. Zeker als kind van Marokkaanse ouders. Voorzitter, bescheiden als ik ben, vond ik het ook wel wat ongemakkelijk dat mijn Marokkaanse afkomst toch wel wat dominant was in dit debat. Had voor mij niet zo gehoeven, dus we kunnen afspreken dat we de volgende keer gewoon iets meer naar de problemen van Nederland kunnen gaan, Geert. Ik zie dat hij knikt.
Oké, dit kwam heel veel terug in de bijdrage van Azarkan, zowel dag 1 als dag 2. De toon was wel echt heel anders dan dat we van Denk gewend zijn. Hè? Dat viel mij heel erg op.
Zeker. Het was ook veel constructiever, zeg maar. Het was, er zat ook een bepaalde. Hij was kritisch op het coronabeleid en op dat het niet goed ging. Maar er zat ook een soort constructieve toon in. Van dat ze bereid zouden zijn om samen te werken op allerlei punten. En behalve op Wilders was hij helemaal niet zo super aanvallend. Op anderen. Dus daarmee denk ik ook. Dat is al een tendens die al wel langer te zien is bij Denk. Dat ze niet meer zo. Dat ze niet meer zo die aanvallende, offensieve toon willen houden, maar veel meer als een soort volwassen partij, volwassen oppositiepartij die zich in allerlei andere dossiers ook constructief kan opstellen.
En de rode draad, de rode lijn in de bijdrage en interrupties van Azarkan was dus heel, heel sterk gericht op dat antidiscriminatie, antiracisme verhaal. Maar ja, hoorde je meer? Heeft hij geprobeerd meer thema's aan te kaarten?
Wel een beetje. Tijdens zijn eigen inbreng. Hè, dat is natuurlijk het moment dat mensen en dat partijen zelf kunnen laten zien waar ze voor staan en wat ze belangrijk zijn. Kwamen ook wel andere stokpaardjes. Ja, dat klinkt misschien gek, maar aan bod. Hè. Bedoel, hij had het ook over de groeiende ongelijkheid in Nederland. Hij had het over de bezuinigingen op publieke voorzieningen, de zorg, onderwijs en politie en marktdenken. Dat adresseerde die. Dus daarmee een veel breder maatschappelijk verhaal, zeg maar. Maar je merkte wel dat kwam pas later. Later in zijn bijdrage. Hij was ook vrij laat op de avond aan het woord. En toch denk ik dat voor veel mensen, met name die antidiscriminatie, dat heel erg is blijven hangen. Maar wat wel heel leuk was om te zien is dat ja, hij deed het eigenlijk heel goed. Hè, zeker voor een eerste keer ook nog eens. Hij was sterk en scherp. Met een kwinkslag soms. Hij was ook scherp bij de inbreng van Baudet. Die kwam aanzetten met allerlei grafieken. Die zouden laten zien hoeveel mensen van niet-westerse afkomst er in Nederland zijn gekomen. Sinds het aantreden van Mark Rutte 10 jaar geleden. En Azarkan was de eerste die naar de interruptiemicrofoon liep. En zei van, maar meneer Baudet, zijn dit nou alle mensen die zijn binnengekomen? Of zijn daar dan ook wel netjes de mensen van afgetrokken? Die zijn weggegaan.
Dat bracht even Baudet aan het wankelen, hè?
Even aan het wankelen. Dus daarin zag je dat hij ook zeg maar goed snel kon inspelen op dingen die opkwamen. En dat was ook wel, ja, daarmee liet hij zichzelf al echt zien, zeg maar.
En toch vraag ik me altijd af, is het nou echt een factor van belang, denk in de Kamer? Niemand interrumpeerde hem bijvoorbeeld, als ik het goed heb, terwijl hij zijn eigen bijdrage hield. Wat ja, toch altijd een beetje pijnlijk is.
Nee, dat is precies de vraag eigenlijk. Hè. Je ziet eigenlijk dat denk ik helemaal geen relevante factor is in de Kamer op dit moment. Ze staan ook echt tussen de 0 en de 2 zetels in de peilingen. Niemand interrupeerde hem. Dat is ook altijd een teken dat, ja, dat hij niet als een voldoende belangrijke opponent wordt gezien. Dus naar de eigen achterban hebben ze iets kunnen laten zien. De vraag is of ze dat in de Kamer hebben kunnen doen. En wat ook wel meespeelt is dat in de komende verkiezingen gaan er ook nog 2 andere partijen meedoen, hebben ze gezegd. Namelijk Bijeen van voormalig denker Sylvana Simons en NIDA. Dus en dat zijn wel partijen die in hetzelfde electoraat zullen gaan proberen stemmers en kiezers te krijgen. Ja. Namelijk mensen met een migratieachtergrond en antidiscriminatie. Dus hoewel dat thema natuurlijk wel heel erg dit jaar op de agenda is gezet door alle Black Lives Matter protesten, is wel de vraag of denk degene de partij nu is die ook dat kan gaan verzilveren.
Ja, je kan je afvragen. Zij zitten natuurlijk, zij hebben de voorsprong dat ze al langer in de Kamer zitten. Ze hadden natuurlijk ook gewoon voor een ander thema kunnen gaan om zich te onderscheiden van al die partijen die erbij komen en waarvan mensen al denken ze al heel makkelijk in hetzelfde rijtje plaatsen, weet je wel?
Ja, dat hadden ze ook kunnen doen. Maar ik denk wel dat ze juist het momentum voelen nu voor dit onderwerp. Omdat het niet alleen maar af en toe ter sprake is gekomen. Maar ook heel duidelijk gewoon een landelijk onderwerp is geworden. Dat ze het gevoel hebben van nu moeten we laten zien dat wij dit al heel lang agenderen. Wat ik wel leuk vond trouwens is dat Azarkan aan het einde, dus dat was gisteren in de tweede termijn, diende die een paar moties in. Mm-hmm. En één daarvan was bijvoorbeeld waarin hij wilde zeggen van Nederland is geen corrupt land. En waarin hij eigenlijk ging staan voor de rechtsstaat. Dus dat was dan wel weer een heel ander soort motie. Waarmee hij ook ja, in ieder geval even de aandacht trok.
Ja. Heb je het idee dat hij zijn verhaal al klaar heeft voor de verkiezingen? Of dat hij dit ook een beetje gebruikte als ja, soort test van weet je wel, wat werkt niet?
Ja, kijk, de verkiezingen zijn toch nog wel een beetje ver weg. Dus uiteindelijk is het denk ik voor iedereen wel een beetje een test. En zullen ze ook goed gaan opletten wat er nu gebeurt en wat aanslaat en wat niet. Maar ja, weet je, uiteindelijk zitten we nu pas eind september en zijn de verkiezingen toch nog best wel ver weg.
We gaan het zien. Dankjewel, Floor Boon.
Graag gedaan.
En dank ook voor het luisteren naar deze toch wel extra lange aflevering van Haagse Zaken. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Abonneer je en dan mis je ons volgende week gewoon niet. Tot dan!